Kunnen we overgaan naar de gemeenteraad. We starten met de notulen van de gemeenteraadszitting van 28 april. Zijn daar vragen bij? Dan kunnen we overgaan tot de stemming. En die is unaniem goedgekeurd. G2 gaat over de samenstelling van de Raad van Bestuur van het AGB en daar is een weinig wijziging in de afvaardiging van het Vlaams Belang. En daarvoor vragen we ook een stemming. En die is unaniem aangenomen. Punt G3 handelt over het vaststellen van de waarderingsregels van het AGB en BBC. Hoort dat al tot het blok van... Oké, en we gaan daar nu meteen ook de stemming over doen, tenzij er vragen bij zijn. En dat is unaniem aangenomen. G4, de leningovereenkomst wat betreft de investeringen van het AGB 2024. Heb ik daar een toelichting? Oké, en dus de volgende punten, G4 tot en met G8, gaan allemaal eigenlijk over de jaarrekening en alles wat daarbij hoort. Daar komt nu één globale presentatie over en dan kunnen we nadien die verschillende punten behandelen.
Dank u wel, voorzitter. We gaan een aantal zaken toelichten met betrekking tot de jaarrekening, zowel gemeente OCMW als AGB. Ik stel voor dat de vragen worden opgespaard tot na de toelichting en dan kunnen de financieel directeur en ikzelf daar eventueel ook nog dieper op ingaan. U heeft een aantal documenten gekregen met betrekking tot die jaarrekening, de financiële nota daarvan, de toelichting, maar ook de beleidsevaluatie. Misschien over die beleidsevaluatie even meegeven, is dat we daar in de toekomst op die manier mee willen werken en dat het managementteam nog de opdracht heeft gekregen om die beleidsevaluatie nog meer te verfijnen. Als er bijvoorbeeld beleidspunten zijn waar bijvoorbeeld wordt opgemerkt dat die nog in uitvoering zijn of dat die een timing niet halen, dan verwachten we daar ook een motivatie bij. Soms is die weergegeven, soms is die... komt dat er minder goed uit. Dus dit is eigenlijk een eerste manier waarop we die beleidsevaluatie willen doen. Wat belangrijk is, vroeger werd er ook altijd gerapporteerd over de prioritaire acties. Bij de vorige legislatuur ging het over een tweetal acties die ook zijn uitgevoerd, waaronder bijvoorbeeld de inrichting van de Molenbeekbron. Maar het is de bedoeling om bij de volgende financiële meerjarenplanning, waarvan het debat moet gevoerd worden in het najaar, om eigenlijk alle acties en doelstellingen en acties, plannen en acties te vermelden. Dus we willen eigenlijk met een ruimer en een breder document komen, waarop dat op dit moment hard wordt aangewerkt door onze administratie. En het is de bedoeling in het najaar om eigenlijk heel de beleidsnota met de doelstellingenboom, ook budgetair, eigenlijk voor te leggen aan de gemeenteraad. En eventueel ook het voorstel te doen om zelfs voorafgaandelijk, of al vroeger dan we oorspronkelijk deden, een gemeenteraadscommissie samen te roepen om dan eigenlijk helemaal door die documenten van die nieuwe financiële meerjarenplanning te gaan. Dus dat is work in progress, dus onze administratie is daar heel hard aan het werken op dit moment om dat klaar te krijgen. Dat even bij wijze van introductie naar de toekomst toe. Nu gaan we even naar de jaarrekening van 2024. Ja, wat een jaarrekening is natuurlijk een vaststelling. Dat zijn de cijfers zoals ze zijn. En u ziet daar in twee kolommen. Het meerjarenplan is datgene waar het gebudgeteerd is geworden. De jaarrekening is datgene wat het effectief is geworden. Wat zien we daar in de staat van het financieel evenwicht voor de gemeente? Daar zien we eigenlijk een zeer gunstig exploitatiesaldo van 1,6 miljoen. Ontvangsten 24 miljoen 7, uitgaven 23 miljoen 100. Dus we hebben meer ontvangsten dan uitgaven. Dat is traditioneel heel belangrijk en dat houden we al wel enkele jaren zo vol. En dat betekent dat we daar rond een goed resultaat hebben op dat exploitatiesaldo. Dat gaat over werkingsmiddelen, dat gaat over personeel, dat gaat over subsidies, dienstverlening en zo verder. We zien een negatief investeringssaldo van 1,4 miljoen. Dat heeft te maken, zoals u kan zien, met op de jaarrekening €762.000 minder ontvangsten dan uit het meerjarenplan blijkt. De belangrijkste factor is zeker patrimonium dat we nog zouden te koop aanbieden, dat momenteel nog niet afgehandeld is, die dossiers. Onder andere is er juist al een dossier even vernoemd geweest rond de Vroegomse Steeweg en waar het er nog in de Berthoutstraat, waar het er nog middelen van moeten komen. Maar bijvoorbeeld ook verwachten we ook nog een som van het Kopenhagenfonds. En zo zijn er wel een aantal zaken die rond het investeringssaldo hebben geleid tot minder ontvangsten dan dat we oorspronkelijk hebben geraamd. We hadden ook wel wat minder uitgaven, maar uiteraard een investering van €2.100.000 op 1 jaar is natuurlijk stevig voor onze gemeente. Nu, dat negatief resultaat samen met het negatief resultaat van het financieringssaldo maakt dat we een negatief budgetair resultaat hebben van het boekjaar van ruim €500.000, €5.058.000. Samengeteld met het gecumuleerd budgetair resultaat van het vorig boekjaar betekent dat toch dat we nog een beschikbaar budgetair resultaat hebben van ruim €3 miljoen positief, €3.097.000. Dat is een beter resultaat als dat we verwacht hadden, van ruim €273.000 en dat ondanks dus dat negatief resultaat op het boekjaar. Ja, ik denk dat dat een beetje samenvattend is. Alles met betrekking tot de financiële nota rond gemeente en OC&W. En dan zien we dat we ook een positieve autofinancieringsmarge halen. Namelijk van €657.000, wat ook ruim beter is als wat dat gebudgeteerd is in het meerjarenplan. En dat is eigenlijk de marge die we hebben om bijvoorbeeld nog leningen aan te gaan en investeringen te kunnen financieren. Misschien nog even duiden dat die periodieke terugvordering van leningen, waar gaat dat over? Dat is die lening die van het AGB komt. Dus wij hebben een renteloze lening aan het autonoom gemeentebedrijf gegeven vanuit de gemeente. En die aflossing, die terugbetaling daarvan, dat zit daar mee in. Maar ook bijvoorbeeld een achtergestelde lening van Pitpa, die wordt terugbetaald aan de gemeente en in die €1.463.000, die periodieke aflossingen, dat gaat eigenlijk over alle aflossingen aan onze financiële instellingen. In dit geval gaat dat over Belfius, KBC, maar ook Fineg en de aflossingen van Fluvius Lease. Dat is een beetje een dubbele. U weet dat wij heel sterk inzetten op het verleden van die openbare verlichting, maar daarvoor gaan we dus een lening aan om die openbare verlichting te kunnen verleden en dat zit ook in dat bedrag. Dus als je exploitatiesaldo en die netto-periodieke aflossingen van elkaar aftrekt, zo bereken je eigenlijk je autofinancieringsmarge. Goed, dan misschien even overlopen. We hebben in onze exploitatie een aantal uitgaven en wat dat daar vooral belangrijk is of wat dat opvalt, is dat er 104% van de exploitatieuitgaven zijn gerealiseerd op het lopende boekjaar 2024. Waarom is dat nu plotseling 104.000? Ja, dat heeft eigenlijk alles te maken met onderwijzend personeel, waar u een ongelooflijke sprong ziet van €1.046.000 naar €2.082.000. Dus vroeger moesten die middelen niet op die manier ingeschreven worden in onze jaarrekening, maar het agentschap Binnenlands Bestuur heeft nu aan alle gemeentebesturen opgelegd om de werkelijke cijfers voor het onderwijzend personeel ook op te nemen in de rekening, alhoewel dit eigenlijk voor de gemeente op zich niet belangrijk is, want dit wordt 1-op-1 1 gefinancierd door de hogere overheid. Maar nu worden die bedragen daarin vermeld en daarom is er dat sprongetje naar die 104%. Als je dat bedrag van onderwijzend personeel, dus dat gaat over de Jan Frans Willemsschool, als je dat er dus zou uitlaten, dan zien we dat we 99% van onze uitgaven gerealiseerd hebben. We zien toch wel dat naar sociaal beleid er meer gedaan is, hè, van 1.842.000 euro. Dus ook daar hebben we toch wel een inspanning geleverd om dat sociaal beleid in onze gemeente krachtig te voeren. Ik kom daar straks nog op terug waar dat dan ook precies allemaal in zit. In een taartdiagram ziet dat er zo uit. Daar zie je vooral het oranje blok, 41,9%. Ik ga daar zelfs ook wat detail over geven. Dat gaat dus eigenlijk over bezoldigingen, sociale lasten, pensioenen en zo verder. En dan zie je dat de financiële uitgaven, waar ik er straks ook al even heb over gehad, dat is 23,9%. Dat zijn eigenlijk de twee grootste blokken van de gemeente qua uitgaven. Natuurlijk is het heel belangrijk om uw evolutie te zien in uw uitgaven en dan gaan we dat omzetten in procenten en dan zien we dat eigenlijk in de verschillende mate dat er uitgaven gedaan worden, bijvoorbeeld voor die bezoldigingen, bijvoorbeeld voor sociaal beleid, voor werkingssubsidies, voor goederen en diensten, dan zien we dat dat eigenlijk procentueel in elkaars verlengde ligt. We zien bijvoorbeeld voor goederen en diensten in 2022 een totale uitgave van 25%. In 2024 is dat 24%. Voor bezoldigingen evolueert dat of schommelt dat tussen 42% à 43%. Dus dat is eigenlijk wel heel belangrijk om uw uitgaven onder controle te houden en te bekijken of dat er grote sprongen worden waargenomen of niet. U ziet hier inderdaad wel hier ook die sprong van onderwijs van 5% naar 9%. Maar dat is een eenmalige correctie die dus nu ook bij alle volgende jaarrekeningen zo aan bod komen. Dus de verhoudingen blijven nagenoeg hetzelfde. Als we dan dieper inzoomen, waar zien we dan de grote sprongen bijvoorbeeld in de evolutie van goederen en diensten? Dan zien we toch wel dat de energieprijzen toch wel gedaald zijn. En we zien daar een evolutie in 2022 nog 16% naar 7% in 2024. Dus dat is denk ik de grootste of de belangrijkste sprong die daar ook gemaakt wordt. Wat zit daar allemaal in? Ja, dat gaat van materiaal voor onze werf tot de collectie voor de bibliotheek, onderhoud van gebouwen, poetsen van gebouwen, maar ook communicatie, ICT, opleiding, huur en bij overige diensten en leveringen. Dat kan ik toch ook al wel aanstippen. Ze zijn er net al vernoemd geweest, maar daar zit bijvoorbeeld ook de factuur in van IGN. Dus dat betekent ook heel het afvalverhaal. Waarom dat er nu heel wat gesprekken gevoerd worden, ook tussen gemeentebesturen, want die prijzen of die kosten die blijven stijgen. En je ziet ook hier in overige diensten en leveringen dat dat ook toch wel een serieuze sprong, niet ten aanzien van 2023, maar ten aanzien van 2022 wordt gemaakt. Evolutie personeelskosten, een heel belangrijke, denk ik, voor een gemeente als Boeghout. Dat we dat onder controle houden. Tegelijkertijd willen we natuurlijk wel een goede dienstverlening blijven realiseren. Maar ook daar zien we dat die redelijk onder controle zijn. Wat hier vooral heel belangrijk is, zal u opmerken in de cijfers, is dus dat het aantal vastbenoemden dat die verder in dalende lijn blijft gaan en het niet vastbenoemde personeel of de contractuelen, die blijven dus toenemen. Dat is ook de weg die we verder zullen bewandelen. Ik denk trouwens, zoals alle gemeentebesturen, het vastbenoemd personeel, die gaan we vooral ook nog wel, als het gaat over knelpuntberoepen bijvoorbeeld, of als dat gaat over medewerkers die van een ander overheidsbestuur komen en die daar al in dat statuut zitten, ja, dan denk ik wel dat we dat moeten honoreren en dat we daar rekening moeten mee houden. Maar in het algemeen is de regel om dus langzaamaan het vastbenoemd personeel af te bouwen en verder naar contractuele te evolueren. Er zat ook een overzicht bij op pagina 74 van uw bundel, waar u ook die personeelskost ziet opgesplitst over de verschillende diensten in feite. Dan kan u ook zien waar het er veel wordt geïnvesteerd. Of geïnvesteerd wordt in alles veel geïnvesteerd, maar dan ziet u toch wel een beetje die verdeling van die... Van dat personeel. En dan zien we toch wel dat bijvoorbeeld kinderopvang is toch wel... dat is natuurlijk wel een ernstige bedrag binnen onze totale personeelskosten. We vinden dat ook belangrijk. Er staat natuurlijk ook een stevige subsidie tegenover. Maar ik denk dat je ook wel merkt dat er ook een redelijk evenwichtige verdeling is tussen alle dienstverlening die wordt aangeboden. Er zijn niet echt diensten die er heel stevig uitspringen. Uiteraard, de wegen zitten op 26%, maar dat heeft natuurlijk ook te maken omdat heel onze werf daar ook onder valt. En dat is natuurlijk wel een grote boat. Personeelsinzet, ik heb het al even aangehaald. Dus we hebben een 106,09 voltijdse equivalenten. We zien daarin wel een stijging van het aantal personeelsleden. En dan zal u ook de vraag stellen van ja, als we het personeel onder controle moeten houden, waar zit dan die stijging in? Wel, we zijn er eindelijk in geslaagd om toch een aantal cruciale functies in te vullen in onze gemeente. Ik denk aan de coördinator burger en welzijn, het diensthoofd van de bibliotheek, de patrimoniumbeheerder. Maar we hebben ook wel geïnvesteerd in het personeel van onze BKO, die nu met een grotere equipe zijn. We werken er ook met 1,5 voltijdse equivalenten om onze BKO aan te sturen. Niet onbelangrijk. En ook binnen onze werf stonden er nog wel wat vacatures open die langzaam maar zeker aangevuld worden, zeker met betrekking tot de groendienst. Dus binnen het totale kader of het personeelsorganogram zijn we nu eigenlijk in een situatie gekomen waarbij toch een aantal stoelen die leeg stonden zijn ingevuld en dat verklaart ook een stuk dat cijfer. Dan hebben we de werkingssubsidies, ook altijd heel interessant om te bekijken. Dat gaat dus van politie en brandweer, zijn natuurlijk grote slokkoppen, naar werkingssubsidies. Dat gaat hier ook alleen over exploitatie. Voor de brandweer heb je ook nog investeringssubsidies, dat heb je bij politie niet bijvoorbeeld. En sport is zo hoog omdat daar ook het AGB, de sportpark Snippenbos, in zit. Dus dat is de reden waarom dat op 21% zit. Ja, u ziet soms 0% staan, maar dat heeft eigenlijk gewoon te maken met de afronding van cijfers. Dus staar u daar niet blind op. Maar ook hier zie je dus hoe de verdeling van de verschillende subsidies wordt verdeeld. Ik had het even gezegd om toch eens even stil te staan bij ons sociaal beleid, individuele hulpverlening van het OCMW. We zien toch wel een serieuze toename van leefloon en equivalent leefloon. Dat heeft enerzijds, u ziet dat ook apart staan, te maken met de hulp die we hebben geboden aan Oekraïense vluchtelingen. Maar ook de gewone leeflonen, die nemen serieus toe, budgetair. En dat betekent in het verlengde ook dat er ook wel wat andere steunverlening volgt voor die mensen. Het enige wat eigenlijk echt daalt, zijn de plaatsingskosten voor senioren. Maar langs de andere kant, en we kunnen dat op zich natuurlijk wel een positieve evolutie noemen, is de mantelzorgtoelage die wel toeneemt. Want dat betekent eigenlijk ook wel dat we inzetten op langer thuis wonen, doordat er mantelzorg wordt geboden, mensen langer thuis kunnen verzorgd worden. Dus dat zijn toch wel een aantal tendensen. We hebben het hier op de gemeenteraad al eens over gehad. We gaan nog moeten bekijken wat het effect gaat zijn op de leeflonen als de werkloosheidssteun in de tijd beperkt wordt. We weten ook dat in maart er waarschijnlijk een einde komt aan de subsidies om de Oekraïense mensen te ondersteunen. Misschien even meegeven dat wij op dit moment in het Vijverhof nog een 20-tal huishoudens huisvesten. In totaal gaat dat over 27 personen. Bij de gasthuiszusters zijn er nog 9 personen en in de gastgezinnen zijn er nog 6 personen. Maar er wordt natuurlijk door onze dienst ook hard gewerkt om die mensen ook verder toe te leiden naar eigen huisvesting of werk. We hebben een aantal afwijkingen. Die zijn gewoon even opgesomd om te bekijken, waar zitten er in de exploitatieuitgaven al eens verschillen op. Bijvoorbeeld, er is een lagere kost van IGAN aangerekend voor de verwerking van gasboetes. Dat gaat over alle gasboetes. We hebben hogere interestlasten moeten boeken. Er is een hogere kost voor het onderhoud van de verleding. En er zijn ook nog een aantal lagere kosten, zoals kantoor. Het parkbeheersplan heeft minder gekost. Er zijn ook wat, is wat minder uitgegeven aan opleiding en vorming. Ook de collecties voor de bibliotheek liggen wat lager en zo verder. Dus het zijn een aantal voorbeelden. Dat zijn niet echt de grote bedragen uiteraard op, als men dat ligt naast de exploitatieuitgaven en ontvangsten, maar het geeft een aantal indicaties. De ontvangsten dan, uitgaven hebben we gehad. Dus daarin zien we dus 24.726.000 euro aan ontvangsten. Dus we hebben meer gerealiseerd wat we oorspronkelijk hadden geraamd in ons meerjarenplan. Met dus vooral dan een stijging van de werkingssubsidies zien we daar toch wel een toename. Ik denk een ontvangsten uit de werking in het algemeen ook wel. Ontvangsten uit de werking, over wat gaat dat dan? Dat gaat bijvoorbeeld over DIFTAR, dat gaat ook over bijdrage van ouders BKO. Dat heeft gewoon te maken met het feit dat er gewoon veel meer kinderen en veel meer uren BKO-opvang zijn. Dus dan komen er ook meer inkomsten, concessies bijvoorbeeld, dat zit daar ook onder. Werkingssubsidies, waar gaat dat dan bijvoorbeeld over? Dat gaat bijvoorbeeld over het gemeentefonds, maar ook bijvoorbeeld over het lokaal energie- en klimaatplan. De subsidies van de BKO, de middelen die we ontvangen voor de Oekraïnse vluchtelingen en zo verder. Dus dat is eigenlijk het belangrijkste. En de financiële ontvangsten, die zijn ook gestegen, ziet u. Dat gaat dan over de dividenden, bijvoorbeeld van ICA, ETIAS, FINEG. Dat zit daar eigenlijk op. Die liggen ook iets hoger dan wat ze oorspronkelijk geraamd zijn. Dan ziet dat in het taartdiagram er zo uit. Met dus de oranje zijn vooral dus de fiscale ontvangsten of de aanvullende belastingen. Daar geef ik ook zo dadelijk een detail over. En dan toch 35%, de gele, of 39%, excuseer, de gele, de werkingssubsidie. Dus dat zijn die gemeentefonds en andere subsidies. De ontvangsten uit onze werking, dat is die blauwe, dat is toch 6%. Maar ook daar zal er serieus moeten geëvalueerd worden of dat er bepaalde tarieven moeten aangepast worden. Maar dat zal wellicht in verhouding toch wel ongeveer hetzelfde blijven. Een kijk op die ontvangsten, dus ik heb het hier al heel dikwijls gezegd op de gemeenteraad, maar de belangrijkste ontvangsten voor onze gemeente zijn dus de aanvullende belasting op de onroerende voorheffing en de aanvullende belasting op de personenbelasting. En daarin zien we dus een evolutie waarbij dus de aanvullende belasting op de onroerende voorheffing procentueel wel is toegenomen, maar in absolute cijfers toegenomen naar 4.939.000 euro. Maar we zien wel een knikje in de aanvullende belasting op de personenbelasting. Dus dat is op arbeid, dat is op inkomen. Dat heeft te maken met het feit, herinner je nog, dat de federale overheid 14 maanden heeft uitgekeerd in 2023. Dat was eigenlijk een inhaaloperatie. Ja, wat er toen is ingehaald, dat zijn we nu eigenlijk allemaal al terug aan het verliezen, want de incohering van die belastingen loopt vertraging op. Bovendien is het nieuwe systeem waar ze daar werken niet accuraat om de juiste ramingen mee te geven aan de lokale besturen. Wat maakt dat je dus dat je raming en je uiteindelijke inkomsten niet helemaal overeenstemmen. Dus we zien wel een sprong ten aanzien van 2022, maar ten aanzien van 2023 zien we daar toch wel een knik. Dus je ziet ook op de eerste lijn bij de aanvullende belastingen, de gasboetes. Dat is alle gasboetes die geïnd zijn. Dus daar zitten ook de trajectcontroles in. En dat is ongeveer, je moet daar ongeveer, als je daar de kosten tegenover zet, u heeft dat ook in uw bundel kunnen lezen, zal dat ongeveer op de helft uitkomen netto wat we daaraan overhouden om opnieuw te investeren. Het gaat hier dus niet over de miljoenen, zoals ook in andere gemeenten soms naar boven komt. Voor wat betreft die trajectcontroles. Ook die belastingen zullen we zeker in de volgende jaren of in het volgende jaar met de financiële meerjarenplanning gaan evalueren. Welke behouden we, welke behouden we niet. Ontvangst van het gemeentefonds dan. Dus daar zien we dan ook een lichte toename. Het gemeentefonds, dat zijn eigenlijk middelen waar we als gemeente over beschikken en waar we mee kunnen doen wat we willen. Bij specifieke werkingssubsidies is dat anders, dan is dat echt gekoppeld aan een plan. Dus dan moet je ook rapporteren en zo verder. Bijvoorbeeld het Lokaal Energie- en Klimaatplan is er zo eentje waar je echt moet gaan rapporteren en waar tegenover die subsidies dan worden gesteld, maar bij het gemeentefonds of bij de algemene werkingssubsidies is dat niet het geval. Ja, de ontvangsten, belangrijk is inderdaad hier, u ziet dat ook, hè, dat getal terugkomen rond het onderwijs, die 2 miljoen en sociale bijstand is ook wel belangrijk, hè. Bijvoorbeeld voor de leefloongerechtigden, voor de LOI's komen daar ook extra middelen. Kinderopvang, lange tijd was dat een beetje een zwaard van Damocles dat boven het hoofd van de lokale besturen hing met het BOA-decreet, maar waarbij de Vlaamse regering dus een extra inspanning heeft gedaan om toch ongeveer te garanderen datgene wat we nu aan subsidies hebben als lokaal besturen, alle lokale besturen dat ook kunnen behouden. Dus dat gaat over die 418.000 euro. Een aantal afwijkingen, ook hier indicatief, ja, die lage aanvullende personenbelasting, daar heb ik op gewezen, en een iets hogere onroerende voorheffing, maar het zijn vooral die aanvullende personenbelasting die ons toch wel wat sparten spelen. En ik heb ook verwezen naar de hogere inkomsten uit DIFTAR, dat gaat ongeveer over goed 35.000 euro. Ik ga hier sneller overgaan, dat zijn de investeringen per beleidsveld. Dat moet u maar eens rustig bekijken. Dus zoals bij het personeel kan je dat allemaal op gaan delen in verschillende beleidsvelden. En dan ziet men dus eigenlijk hoeveel er geïnvesteerd is in elk beleidsveld. Het lijkt me logisch, denk ik, voor iedereen dat er in wegen heel veel geïnvesteerd wordt. Dat is natuurlijk altijd een heel zware kost. Als wij dus openbare werken doen, dan is dat altijd een serieuze hap uit het budget. Dat is nog eens de samenstelling van de investeringsuitgaven. Ik kan er wat sneller over gaan. Een aantal realisaties, maar die kent u. We hebben het pleintje in de Kardinaal Sterkstraat aangelegd met ook ontharding en vergroening. Smeendijk is helemaal eraan gelegd samen met de nieuwe weg. Er zijn wat duurzame machines gekocht. Er zijn regenwaterputten gestoken. Er is een nieuwe speeltuin in Vremde aangelegd. Fietspad op Lisperstevig is vernieuwd. De Egelstraat is ook helemaal vernieuwd tot fietszone. Dus dat waren een aantal belangrijke realisaties in 2024. Dan de schuld. U ziet hier dus de totale of de samenstelling van de lange termijn schulden, die dus gezakt ondertussen is naar 26.095.798 euro in 2024. Dus die totale schuld die zou in 2026 verder moeten gaan dalen, maar uiteraard zal er ook moeten besproken worden in de komende financiële meerjarenplanning. Gaan we bepaalde investeringen doen of keuzes maken, waarbij dat we misschien toch terug leningen gaan aandoen. We hebben ook een opdracht gegeven aan onze kredietinstelling om onze leningen ook eens terug te bekijken en onder de loep te nemen. Dus dat zijn nog een aantal onbekende factoren. Maar ik wil toch wel meegeven dat ten opzichte van 2021, dat is het jaar of het referentiejaar waarbij alle schulden zijn samengenomen, gemeente OC&W en AGB, we bijna 4 miljoen euro hebben afgelost van onze schulden. Dus dat is toch wel ook op gewerkt om die verder te laten dalen. De onbeschikbare gelden, ja, dat noemden we vroeger dus het pensioenfonds. Nu zijn dat de onbeschikbare gelden, dus wij hebben nog altijd een potje van 1.819.000 euro in ons pensioenfonds zitten. Ik denk dat het belangrijk is dat we dat hebben. Ook dat zal geëvalueerd worden in de toekomst. Is dat nog nodig? Wat kan daarmee betaald worden of niet mee betaald worden? Dat heeft natuurlijk ook te maken met heel het pensioendebat en de verschuiving van de statutaire naar de contractuele. Dan het AGB. We hebben daarnet ook een raad van bestuur gehad voor de Raad voor Maatschappelijk Welzijn en de Gemeenteraad, waar toelichting is gegeven aan de bestuurders. De samenvatting van de Raad van Bestuur of van datgene van de jaarrekening van het AGB is dat we daar dan ook een positief exploitatiesaldo hebben van bijna 470.000 euro en een investeringssaldo van min 31.668 euro. Dat maakt samen met het financieringssaldo, dat gaat dan over aflossingen van die leningen. Ik heb daar juist ook geduid dat er dus een deel naar de gemeente komt omwille van de renteloze lening die de gemeente aan het AGB heeft gegeven, dat er een budgetair resultaat is van het boekjaar van 61.023 euro. Samen met het budgetair resultaat van het vorig boekjaar geeft dit een beschikbaar budgetair resultaat van 284.736 euro. En die gaan we... En een autofinancieringsmarge van 61.023 euro binnen het AGB. Dus dat is ook een positieve evolutie, waarbij we de opstart van het AGB werden geconfronteerd met verlies. Hè. En het feit dat we eigenlijk geen winst maakten, hebben we die cijfers nu ten goede kunnen keren. Belangrijkste in de exploitatie... Ja. Is dat het onderhoud en het herstel van de gebouwen iets minder heeft gekost. Ook het aankoop van materiaal en ICT lag wat lager. De erelonen lagen lager en de onroerende voorheffing lag ook lager. We hadden ook hogere inkomsten uit verhuur. De terugbetaling van de energiekosten, straks ook al naar verwezen. Daar hebben we ook minder moeten aan uitgeven. En de prijssubsidies is nog iets meer moeten... Of zijn nog iets verhoogd met een 9.000 euro. Dan hebben we nog de investeringsuitgaven van het AGB. Dus sportmateriaal hadden we een goede 26.000 euro voorzien. Meubilair 3.000 euro. En dan nog kleine bedragen voor onderhoud van terreinen en technisch materiaal. We zitten eigenlijk met een dubbele... boekhouding moet ik eigenlijk bijna zeggen binnen het AGB. Enerzijds heb je dus de beleids- en de beheerscyclus. Dat is in feite de manier waarop de rekening wordt gemaakt en de budgetten worden opgesteld, zoals bij de gemeente. Langs de andere kant is er ook een boekhouding volgens de vennootschapswetgeving. En we proberen hier die BBC en die boekhouding volgens de vennootschapswetgeving op elkaar af te stemmen. Hoe doen we dat? Bij de BBC moet je rekening houden met aflossingen. Dat is niet zo in de andere boekhouding, waar je wel rekening moet houden met afschrijvingen en vice versa. Als de aflossingen en de afschrijvingen overeenkomen, dan kan je eigenlijk die twee boekhoudingen laten samenlopen. Wat dat belangrijk is natuurlijk, en dat staat ook in de statuten, dat er een winstoogmerk moet zijn en dat er ook een uitkering is van dat winstoogmerk. Dat is ook de reden, of de belangrijke reden, om die prijssubsidies uit te keren. Volgens dit systeem van de vennootschapswetgeving hebben wij een winst op het boekjaar geboekt van 66.192 euro. En samen met de overgedragen winst van 2023 komen we op een te bestemmen winst van 224.000 euro. Er is besloten om 15.000 euro als dividend aan de gemeente uit te dragen. En er is een overdracht van de middelen van bijna 210.000 euro naar het volgende werkingsjaar. Geconsolideerd geeft dat dan een beschikbaar budgetair resultaat van 3.381.000 euro en een totale autofinancieringsmarge van 718.669 over alle entiteiten samen. Ik bedoel dan gemeente, OCMW en AGB. Dus ik denk dat we een mooie jaarrekening mogen presenteren, maar dat we ons allemaal moeten vergewissen van de uitdagingen die op ons afkomen. Er zijn wel wat, er zijn toch wel wat zaken die we merken dat ook bij andere lokale besturen, waar we toch heel sterk voor moeten oppassen. We zien natuurlijk dat de personeelskost in een gemeente als boekhoud echt onder controle moet gehouden worden. Zeker als er al een aantal indexen spelen op de lonen, dan gaan we al heel snel gaat dat percentage toenemen. En dat betekent dat we dus minder vrije beleidsruimte krijgen om te investeren. We gaan ook moeten bekijken wat de evolutie is van de belangrijkste ontvangsten die wij hebben. Ik heb het dan over de aanvullende personenbelasting en de onroerende voorheffing. Ik zie niet in dat er het gemeentefonds heel snel of meer zal gaan toenemen. En dat dan ook gekoppeld aan bepaalde opdrachten die ook nog naar de lokale besturen zullen toegeschoven worden, die ook wel middelen zullen vergen. Ten andere wordt er ook voor die financiële meerjarenplanning een oefening gemaakt rond de differentiatie van die onroerende voorheffing. Ik denk dat daar ook zowat quasi alle lokale besturen mee bezig zijn om te bekijken hoe dat we daar efficiënter toch middelen kunnen genereren voor onze gemeente en dus te kunnen blijven investeren in onze gemeente. Voilà, ik luister graag naar jullie vragen en we proberen daar dan antwoorden op te geven.
Ja, dank u wel, voorzitter. Beste collega's, we staan er financieel niet zo best voor en we souperen de reserves verder op, meer dan een half miljoen dit jaar, of het afgelopen jaar 2024. Enkele bedenkingen. De taxshift die is doorgevoerd in de vorige legislatuur bleek niet echt een taxshift te zijn, maar eigenlijk een taxverhoging, een belastingsverhoging. De personenbelasting die is gestegen van 2022 naar 2024 met 9,9%, terwijl dat inflatie gemiddeld 9% is. Dus kun je zeggen, oké, dat is geen taxverlaging, maar dat is gelijk gebleven. De onroerende voorheffing daarentegen is met bijna 23% gestegen, dus dat is toch wel zeker wezenlijk. En dan heb ik het nog niet gehad over de andere belastingen en boetes die met 194% zijn gestegen. Wat dat dus best een groot bedrag kan genoemd worden. De trajectcontrole, dat daar dus eigenlijk in zit, in die andere belastingen en boetes. De trajectcontrole en de gasboetes die daarbij bijhoren, dat is de nieuwe cash cow geworden van de gemeente. 600.000 tot 700.000 euro per jaar. 666.881 euro in 2024, om juist te zijn. De vraag daarbij is, gaat dat ook allemaal, los van dan de kost die er nog afgetrokken moet worden, die we aan TAAS moeten betalen, zal dat ook effectief allemaal in veiligheid en in verkeer worden geïnvesteerd? Eerste bedenking. Dat negatief budgetair resultaat van het boekjaar van bijna 600.000 euro, 588.000 euro, slorpt die opgebouwde reserves uit het verleden snel op. En de put van Snippenbos, die werd heel makkelijk en overgeheveld naar de gemeente, waardoor die structureel verlieslatend is geworden en ook de volgende jaren negatief zal blijven. Prijssubsidies voor alle volledigheid voor 2024 bedroeg net geen 700.000 euro, 690.767 euro om precies te zijn. Daarnaast nog een belangrijke bedenking. De financiële situatie van de gemeente zal er de komende jaren niet op verbeteren. Denk ik maar aan de politiezone, denk ik maar aan inflatie, denk ik maar aan Trump en oorlogen allerhande. Wat geen gunstig effect heeft op de financiële situatie. De investeringsmarge uit normale exploitatie die blijft beperkt. 657.000 euro autofinancieringsmarge op een omzet van 24,3 miljoen. Dat is bedenkelijk te noemen. Investeringen blijven beperkt en belangrijke investeringen worden uitgesteld. Bijvoorbeeld het fietspad aan de Wondergemse Steenweg wordt voor ons uitgeduwd. De schuld blijft enorm. De burgemeester zegt daar juist bijna 4 miljoen afgelost sinds 2021. 4 miljoen op een schuld van 30 miljoen. Dat is slechts 13% die is afgelost. We hebben nog een schuld van 26 miljoen openstaan, dus nog wel wat te gaan. Dat betekent, of omgerekend wil dat zeggen, dat elke inwoner van Boeghout 1887 euro schuld heeft. En daarbij behoren we zeker en vast niet tot de goede leerlingen van de klas, maar eerder tot de slechtere leerlingen van de klas. Daarnaast zie ik ook nog, en dat is een vraag aan de financieel directeur, 6 miljoen aan beleggingen in cash staan bij de Activa. Werden die veilig belegd? Welke invloed heeft de handelsoorlog en de negatieve beursevolutie van de afgelopen maanden daarop gehad? En heeft dat daar überhaupt een invloed op? Doordat de gemeente die contractuele personeelsleden aanstelt en minder vast benoemde, en we zijn het daarmee eens, we zijn daar ook vragende partij om, maar dreigt de gemeente ook nog wel geconfronteerd te worden met die responsabiliseringsfactuur die er zit aan te komen. En dat is de bijkomende pensioenfactuur die zal aangerekend worden. In heel veel steden en gemeentes zijn daar voorzieningen voor aangelegd. In Boeghout is dat niet het geval, maar dat is wel een factuur die op ons afkomt. Dat is wel iets dat er zit aan te komen. Dus daar moeten we zeker en vast rekening mee houden, ook in de nieuwe meerjarenplanning. Dan het AGB. We blijven ons afvragen of dat de officiële cijfers van het AGB echt een waarheidsgetrouw beeld geven van dat AGB. Dat is natuurlijk niet. Dat sportpark of die exploitatie van dat sportpark is volledig uitgekleed. Het verlies is dan wel omgebogen, maar er zit niks van personeelskost, niks van leninglast. Dat zit er allemaal in. In praktijk werd de put van Sneppenbos eigenlijk overgeheveld naar het gemeentebestuur. Dat zien we nu natuurlijk in de boeken. We vragen ons dan ook af of dat ook allemaal wel correct is en herhalen hierbij onze vraag. En ik zeg het nog eens, tot het aanstellen van en nazicht door de revisor van de boekhouding van het AGB. Dat wil ik toch ook wel pertinent noemen. Na etelijke miljoenen euro's in het sportpark te hebben gepompt gedurende de afgelopen jaren, inclusief ook het vorige jaar, wordt er dan nu een dividend van 15.000 euro uitgekeerd aan de gemeente. Dat lijkt eerder symbolisch en dat is ook een doekje voor het bloeden natuurlijk. Wij zijn daarnaast ook heel benieuwd naar de nieuwe meerjarenplanning en het bijhorend beleid dat daarmee gepaard zal gaan van deze nieuwe ploeg. Ik sluit af met de vraag: wanneer mogen we die verwachten? Dank u wel.
Ga even de volgende vraagstellers nog aan het woord laten.
Dank u wel. Misschien aansluitend op wat collega Sven zei, ik denk dat ik het een beetje oneerbiedig heb gezegd toen met de zogenaamde taxshift. Ik heb toen gezegd, als ik het mij goed herinner, dat het een platte belastingsverhoging was en dat blijkt nu ook uit de cijfers. Als we dan gaan kijken naar de ontvangsten van de gemeente, dan zien we dat er inderdaad aan gasboetes dagelijks 650.000 euro meer geïnd werd dan voordien. Dus dat is al 690, excuseer, dat is toch al een behoorlijk hoge som voor zo'n kleine gemeente. We zien ook dat de personeelskosten nogal forsig zijn gestegen, meer dan 1,6 miljoen. Dat is wel tamelijk hoog, zou ik zeggen. Uiteraard zien we dat de schulden, en er wordt hier enkel gepraat over de financiële schulden, maar ik lees toch op pagina 13 dat de totale schulden 34.776.000 zijn. En dat die dus gezakt zijn met ten opzichte van vorig jaar met een schamele 680.000 euro. Aan ditzelfde tempo mag u zelf uitrekenen hoe lang dat we nog met die schuld zullen opgezadeld zitten. Uiteraard hebben wij ook onze bemerkingen gemaakt, ook te strak tijdens de Raad van Bestuur, over eigenlijk oorspronkelijk is daar nog een latente financiële belastingsschuld van de BTW op, die toch nog een aantal jaren zal verder duren, waar we nog risico's hebben als gemeente, omdat er toch nog eigenlijk wel toch nog alle jaren een kleine 700.000 euro aan financiële middelen naar Sneppenbos wordt toegeschoven. Dan heb ik nog een kleine vraag, een detailvraag die ik te straks heb vergeten te vragen. Misschien dat de financieel directeur dat kan antwoorden. In de afschrijvingen, ik veronderstel dat dat de afschrijvingen zijn, als we naar de detail gaan kijken van de gebouwen, patrimonium, dan wordt er bijna minder afgeschreven bij Sneppenbos dan bij het voetbalveld Bakwalde Voetbal. Misschien kan u daar verklaren waarom dat juist is. Ik dacht bij Bakwalde Voetbal een 180 en een 140.000 bij Sneppenbos, alhoewel dat het 5 keer of 4 keer zo groot is. Voor de rest, dus terugkomende op die schuld, zijn wij er uiteraard, zijn dat een van de toekomstige problemen en zijn we daar ten zeerste over bezorgd, wat we al verschillende malen hebben uitgedrukt. Ook de toekomstige investeringen die noodzakelijk zijn en meerkosten die ons op afkomen in verband met politie, pensioenen, brandweer, zijn uitdagingen voor de toekomst. Ook wij hebben gevraagd naar aanleiding van het rapport audit 2, waar een aantal conclusies werden getrokken, hebben wij toen gevraagd om ook een bedrijfsadviseur te benoemen. Toen is er geantwoord, als ik het mij goed voor heb, wij gaan dat onderzoeken. Maar daar hebben wij nog geen antwoord op teruggekregen. Het enige antwoord dat we krijgen is dat het eigenlijk een meerkost is, de bedrijfsadviseur. En dat het dus beter is dat we het zo laten. Wij delen die mening uiteraard niet. Wij vinden dat een bedrijfsadviseur een totaal andere opdracht heeft dan een accountancy of boekhoudkantoor. En voor ons is het belangrijk als onze bestuurders daardoor ook zich veiliger voelen.
Ik had één kleine vraag of opmerking. Ik zag dat er voor onderhoud en herstellingen van patrimonium in mijn ogen slechts €10.000 is uitgegeven het voorbije jaar. En ik vraag me eigenlijk vooral af of dat dan geen verborgen uitgestelde schuld is. In die zin dat als het patrimonium niet goed onderhouden wordt, dat het in waarde daalt, of dat de kost later veel groter wordt. Dus ik vind dat eigenlijk een beetje, toch een laag bedrag om te investeren in het patrimonium dat de gemeente bezit.
Ja, veel vragen en kritieken. Ik hoor vooral ook geen antwoorden van hoe gaan we het dan wel doen, hè, of hoe moeten we het dan anders doen. Ik kan op een aantal zaken ingaan. Eén, wat die opbruiken van die reserves betreft, of wat betreft het negatief budgetair resultaat op het boekjaar. Ik heb daar straks ook heel duidelijk uitgelegd dat er vooral op het vlak van het investeringssaldo, als de ontvangsten daar worden geïnd die voorzien zijn en die komen dus nog, hè, dan zouden we veruit positief zijn. Er is gewoon een vertraging in een aantal ontvangsten. Dus in die zin is het niet zo dat onze budgetaire resultaten, we hebben dat langzaam maar zeker opgesoupeerd wordt. We hadden ook kunnen kiezen of beslissen om dan minder te investeren. Dat gaat dan over die ruim €2 miljoen die we hebben geïnvesteerd in onze gemeente. Maar dan moet u ook keuzes maken en dan moet u ook een lijstje maken van wat we niet hadden moeten doen, waar we niet hadden moeten investeren. Misschien hadden we het fietspad op de Lisperstéweg nog niet moeten aanpakken en het nog een jaar langer moeten laten liggen zoals het is. Er werd nu al schande over gesproken, dus ik denk niet dat daar het probleem ligt. Wat de taxchief betreft, elke keer opnieuw wordt er verwezen naar platte belastingsverhoging. Dat is dus niet zo. Dat is in de absolute cijfers komen er wel meer middelen binnen, maar procentueel gezien gaan onze mensen in boekhoud er fiscaal op vooruit. Ik heb ook nog uit de analyse van Belfius bij de bespreking van de budgetten laten zien of aangetoond of verteld dat de fiscale druk zelfs lichtjes was gestegen voor onze inwoners over de laatste financiële beleidsperiode. Voor wat betreft de aanvullende personenbelasting is de personenbelasting gedaald van 7,6 naar 6,9% sinds deze meerderheid boekhoud bestuurt. Dat betekent dus dat dus vooral op basis van arbeid, datgene wat mensen verdienen, inkomen, er minder belastingen zijn betaald, dat er uiteraard absoluut meer financiën binnenkomen. Dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat de lonen ook allemaal gestegen zijn. Dat is een toepassing van een percentage. 1 en 2, dat er meer mensen in boekhoud zijn komen wonen. Dat geldt ook zo voor de onroerende voorheffing, die we ook toen hebben op hetzelfde niveau gehouden bij de laatste hervorming van die onroerende voorheffing. En waarbij dat we ook in onze regio nog altijd zeer goed rond het Vlaams gemiddelde zitten. Voor de onroerende voorheffing zitten we zelfs onder het Vlaams gemiddelde. Voor de personenbelasting zitten we ongeveer op hetzelfde of net daarboven. Dan de parallel over de boetes en de gas en de cashcow. Ik heb het even uitgerekend. Het gaat dus netto over €339.179 die we aan gasboetes hebben geïnd. Ik hoor naburige gemeenten waar we gemakkelijk spreken over €4 miljoen. Is dat dus veel? Ja, op basis van onze exploitatieontvangsten gaat het dus over 1,37%. Dus alles wel een beetje in perspectief plaatsen, alsjeblieft. En gaat die 340.000 euro naar verkeersveiligheid? Ja, en zelfs veel meer. Als je ziet welke investeringen dat we ook allemaal hebben gedaan. En, ik blijf het herhalen, voor wat betreft de gasboetes. Wij hebben trajectcontroles ingesteld in de schoolomgevingen, in onze kernen. We zien dat daar de gemiddelde snelheid daalt naar die 30 kilometer per uur. En we zien ook en vooral dat het aantal mensen dat daar worden geflitst, dat dat ondertussen gedaald is onder de 1%. Gaan we nog trajectcontroles instellen? Dat zal onderwerp uitmaken van het debat rond de nieuwe financiële meerjarenplanning. Maar als we het doen, zal het altijd in functie zijn van verkeersveiligheid en niet om dus platte cashcow dat instrument in te zetten als een platte cashcow. Dat gaan we niet doen. En de cijfers in Boeghout bewijzen dat dat ook zo is. Investeringen die ze voor ons zijn uitgeduwd. Ik weet dat de investeringen, en dat komt ook in de cijfers naar boven, waarom dat we dus 2 miljoen euro hebben geïnvesteerd in geen 3 miljoen 356.000 euro, zoals oorspronkelijk voorzien is. Ja, dat heeft te maken met dossiers die meer tijd vragen. Het dossier van de Broeghemse Steeweg, het dossier van de Wommelgemse Steeweg. Kunnen wij daar als gemeente altijd de lead innemen? Nee, het dossier van de Broeghemse Steeweg is een bovenlokaal project waarin dat wij ons steentje toe bijdragen, maar waar dat we lang blijven worstelen met bijvoorbeeld de onteigeningen om het profiel dat daar moet inkomen rond te krijgen. De Wommelgemse Steeweg is eenzelfde verhaal van onteigeningen en ook daar zijn we afhankelijk van derden om dat project rond te krijgen, maar we blijven duwen om die twee projecten ook te realiseren en dus die straten te voorzien van een veilig fietspad. De schuld. Is schuld altijd slecht? Hè? Wij zijn een investeringsgemeente en als iemand een huis koopt of een auto, dan ga je ook lenen en dan spreid je die kost. Ik ken gemeenten die niet zijn gaan lenen, die alles gefinancierd hebben onmiddellijk met hetgene wat ze binnenhalen. Ja, die mensen hebben natuurlijk heel weinig schuld. Maar is het zo dat als je morgen een dorpskern gaat vernieuwen of een fietspad gaat aanleggen, dat je die kosten niet mag spreiden over 15 of 20 jaar? Ik denk dat dat net de essentie is van goed financieel beleid. Er is een gemeente waar het water aan de lippen stond en die veel minder schulden hadden als de gemeente Boeghout. Ze zijn nu een nieuw district van Antwerpen. Dus ik wil ook maar zeggen, we moeten durven investeren. En als je zegt van oké, de schuld moet naar beneden of we hebben te veel schuld, we mogen de belastingen niet verhogen, ja, leg het mij dan uit. Zeg dan wat we niet meer moeten doen. Hè? Moesten we geen sportpark aanleggen? Moesten we geen dorpskernen vernieuwen? Moesten we geen fietspaden aanleggen? Moeten we onze kinderopvang afstoten? Moeten we niet investeren in de Molenbeekbron? En zo verder. Maar koken kost geld. En ik kan alleen maar vaststellen dat die investeringen die deze ploeg de laatste jaren in onze gemeente Boeghout heeft gedaan, de gemeente heel wat aangenamer heeft gemaakt, mooier heeft gemaakt en dat de tevredenheidsgraad bij de mensen boven de 80% is. Dus ik zou toch wel een oproep willen doen om in deze legislatuur, misschien ook vanuit de oppositie, ook een balans te maken om te zeggen van ja, kijk goed, wat is belangrijk, waar gaan we in investeren? En dan zal u zelf ook tot de conclusie moeten komen dat daarvoor zal moeten geleend worden, bijvoorbeeld, of dat je daar ook de belastingen voor moet durven hervormen. Wat betreft het AGB, want dat is dan ook een belangrijke vraag natuurlijk. Ik heb dat ook op de Raad van Bestuur uitgelegd. Wij hebben inderdaad gekozen om via een autonoom gemeentebedrijf een sportpark te realiseren. Wij hebben dat buiten de gemeentelijke financiën gehouden omwille van het realiseren van een BTW-voordeel. Ja, want anders hadden we ook onmiddellijk BTW moeten realiseren. Maar laat ons duidelijk zijn, als we het eens zijn dat we moesten investeren in sportinfrastructuur, ja, en je doet dat niet via een AGB, ja, dan had ons dat ook 12 of 13 miljoen euro gekost, dan hadden we dezelfde personeelskost gehad om dat te kunnen of te moeten organiseren. Dus laat ons elkaar daarin geen Lisbeth noemen. We hebben daar een keuze gemaakt, dat was nodig voor de verenigingen. Als we zien vandaag, ik heb het ook op de Raad van Bestuur gezegd, dat er in 2024 bijna 10.200 uren zijn verhuurd aan verenigingen, en dan heb ik het nog niet over de Wigwam, nog niet over de scholen die er komen, dan denk ik dat dat een dienstverlening is en een een zeer prachtig project is om onze verenigingen te laten sporten. Zowat alle verenigingen die daar actief zijn, zijn de laatste jaren gegroeid in werking en in aantal leden. En als we het dan hebben over prijssubsidie, dat heb ik hier al dikwijls gezegd, die prijssubsidie is noodzakelijk om aan een democratisch tarief die sportinfrastructuur aan te bieden. We zaten in 2024 met een factor 4,77. Dat wil dus zeggen, als je een voetbalterrein wilt huren op Sportpark Snippenbos, dan betaal je daar €14 voor. Als je dat als je die prijssubsidie niet zou toepassen, dan betaal je daar €80 voor. Dat is het verschil. Dat is wat wij doen voor onze sportverenigingen. Los van het personeel dan nog. En dat we ook doen voor vele andere verenigingen, ook voor jeugd, cultuur, senioren. Ik denk dat we allemaal die gemeente om te ontmoeten willen zijn. En dan staat daar ook een factuur tegenover. Maar ik hoor graag waar er moet gesneden worden, waar het dan niet moet. We doen het nog altijd, en dat wil ik wel benadrukken, met een positief exploitatiesaldo van €1.600.000. Ik weet niet hoeveelste jaarrekening dat is dat ik hier nu presenteer als burgemeester. Ik denk de 17e of de 18e. En we hebben elke keer een positief exploitatiesaldo kunnen voorleggen. Betekent dat we blind moeten zijn voor bepaalde evoluties en bedreigingen financieel? Absoluut niet. Ik zal de eerste zijn om op tafel te slagen om te zeggen van mensen dat en dat moeten we absoluut in doog houden als we in onze gemeente willen blijven investeren, als we een goede dienstverlening willen aanbieden en zo verder. Ik heb ze ten andere ook opgenoemd. Het pensioenverhaal is er absoluut één van dat we zeer grondig moeten aanpakken. En het ziet er niet naar uit op deze moment, dat we veel hulp mogen verwachten van de Vlaamse en de federale overheid. Er zullen wel wat bedragen aangepast worden. Gelukkig is de subsidie voor de kinderopvang hetzelfde gebleven. Er zal een beetje bij het gemeentefonds bijkomen onder het mom van doelstellingen van gemeenten, maar ik zie niet veel bewegen. En hou er ook nog eens rekening mee, als de federale regering morgen de personenbelasting gaat verlagen, dan zal dat ook een consequentie hebben voor alle lokale besturen. De VVSG, dus de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten, spreekt hier al snel over 5% minder inkomsten op die aanvullende personenbelasting. Dus ook daar zullen we rekening moeten mee houden. Hè, want langs de andere kant krijgen we natuurlijk ook wel de zaken op te lossen van bepaalde maatregelen van de hogere overheid. Zoals bijvoorbeeld, ik heb het er straks al aangehaald, het sociale beleid onder de vorm van mensen die misschien moeten opgevangen worden en die vanuit de werkloosheid komen. Dus ik herhaal nog eens en daar sluit ik mee af. Ik denk dat ik dan alles beantwoord, maar ik denk dat Katrien ook nog een paar vragen moet beantwoorden. We hebben heel veel geïnvesteerd. Hè. We hebben daar schulden over gemaakt, maar we hebben die schulden onder controle gehouden. We hebben die beheerd. Hè. En we hebben altijd opnieuw, en dat schommelde dikwijls tussen de 2 tot 2,5 miljoen euro per jaar geïnvesteerd in onze gemeente. Het maakt de gemeente tot wie dat we zijn, met de dienstverlening die we hebben. En ik denk dat we dat pad moeten blijven opgaan, maar heel goed rekening houdend met de marges die we hebben. En ik denk dat we, en dat bewijst ook die afbouw van de schuld, dat we daar ook wel rekening moeten meehouden. Zijn er geen nog aanvullingen, Katrien?
Ja, ik heb een paar specifieke vragen. Dan ga ik van achter naar voor beginnen. Rond de investering van onderhoud gebouwen. Ja. We hebben €226.000 in exploitatie aan onderhoud gedaan. En die 10.000 waar dat u het over hebt, dat is inderdaad het bedrag dat aan onderhoud en herstellingen, dat zijn specifieke post waar dat onze patrimoniumverantwoordelijken over beschikt. Maar het is zo dat we, als we specifiek een dak of ramen herstellen, dat we dat niet in dit budget zetten, maar dat we daar andere investeringsprojecten voor aanleggen. Dus vorig jaar hadden we voor datzelfde investeringsproject rond de €45.000. Hebben we in de restauratie in de kerk, de ramen van de refter, dat zijn allemaal aparte investeringsbudgetten. Dus het is niet zo dat alleen dat bedrag in onderhoud en herstellingen zit. En misschien ook, de patrimoniumverantwoordelijke is nieuw sinds vorig jaar en heeft als opdracht net al ons patrimonium te gaan screenen. Is volop bezig met alle keuringen, onderhoud op punt te stellen. En daar gaat in het volgende meerjarenplan een heel plan komen van net wat gaan we duurzaam doen. Die is daar heel zinvol mee bezig. Maar dat gaat extra budgetten vragen, dat is zo. We hebben lang zonder patrimoniumverantwoordelijke gezeten. Dus die heeft nu wel wat een inhaalbeweging. En we verwachten van haar voor het meerjarenplan een visie. En dan zal er aan beleid worden voorgelegd in welke mate dat we waar gaan investeren in het onderhoud van de gebouwen. Maar dat wordt sterk, sinds onze nieuwe verantwoordelijke, sterk gemonitord. Klopt dat er een achterstand was?
Ja, dan ben ik heel blij om dat te horen. En goed.
Ja. Dan had ik nog genoteerd van de Lode een vraag, maar die kon ik niet direct vatten, over de afschrijving van Bakwalde. Van waar had jij die cijfers vandaan? Ja.
Wel, ik vind dat niet direct terug, hè. Maar in daarmee in de balans staat dat er daar een opsplitsing is tussen de twee vastgoedprojecten die dat er in het autonoom bedrijf zitten. En ik merk dat de verschillen per jaar, maar dat kan dat niet duidelijk maken, omdat ik onvoldoende details heb, hoeveel er wordt afgeschreven bij Bakwalde en hoeveel er wordt afgeschreven bij Snippenbos.
Ah ja, dat kan ik nu niet van buiten zeggen, dat moet ik opzoeken.
Ja.
Nu, die verhouding zal veel eer Snippenbos zijn, maar AGB's, het terrein is redelijk recent aangekocht. Ik herinner mij nu niet meer, 2021 of 2022, denk ik. Dus uiteraard ligt daar die aankoop nog vers in het geheugen. Het gebouw is al sinds 2013 aan het afschrijven. Dus, maar ik heb die cijfers nu niet onmiddellijk te pakken.
Nee. Dat begrijp ik, maar als je dat in de balans ziet, dan staat er denk ik ongeveer, daarmee dat ik het raar vond bij Bakwalde, een 180.000 minder ten opzichte van 23, sorry. En bij Snippenbos 163.000. Dus die verhoudingen.
Maar eigenlijk wordt dat niet opgesplitst in onze. Dus het terrein Bakwalde, uiteraard, heb ik apart. Hè?
Ja.
Maar.
Ja, het terrein wordt niet afgeschreven, veronderstel
nee.
ik. Hè?
Nee. Dus ik weet nog altijd niet goed waar dat u.
Ik zal het even opzoeken.
Ja, graag. Dan kan ik daar heel specifiek op antwoorden. Dus, ik weet niet of er voor mij nog andere vragen waren.
Ja. Ik heb een belangrijke vraag van Sven nog niet beantwoord. Dus eigenlijk wat er nu bezig is, dus er wordt een nieuwe doelstellingenboom gemaakt, waarbij dat dan ook de verschillende actieplannen worden geschreven en de verschillende acties worden opgesomd. Het is de bedoeling dat als dat klaar is, en dat zou eigenlijk in de maand juni moeten klaar zijn, dat er dan ook het budgettaire werk wordt gebeurd om dan eigenlijk op alle acties de nodige budgetten in te plannen. En dan zouden we in september of oktober moeten even kijken hoe snel we klaar zijn met de administratie, het managementteam. Zouden we dan een eerste gedachtenwisseling en presentatie kunnen doen aan de gemeenteraad? In commissie dan stel ik voor om te bekijken van wat zijn de nieuwe doelstellingen voor de nieuwe financiële meerjarenplanning met die budgetten. Om dan een tweede keer, klassiek voor de gemeenteraad, dan het nieuwe budget en de financiële meerjarenplanning te presenteren in commissie en gemeenteraad in december. Maar dus wel met de bedoeling om ergens in het najaar, als dat eerste werk al gebeurd is, om dat te bekijken. We hebben er. Ik weet dat we nog 165 acties moeten overlopen.
Oké, Sven, jij vraagt het woord nog even.
Ja, dank u wel. In verband met de cash cow, de trajectcontrole, ik weet dat je niet graag hebt dat ik dat zeg, maar de conclusie daarvan is dus eigenlijk dat Taas, de firma waar dat het bestuur het heeft aan gegund, dat is dat zij dan 300.000 euro opsteken. Ja, en IGN, dus IGN en Taas samen gaan daar 300.000 euro van afromen van de bestuurders hier in Boeghout, van de inwoners. Oké, waarvan nota? Ik had nog een vraag gesteld over die 6 miljoen cash en beleggingen. Daar heb ik geen antwoord op gekregen. Hoe dat die belegd zijn en of dat effectief veilig is. Ik had ook nog de responsabiliseringsfactuur benoemd, maar daar is ook geen antwoord op gekomen. En op de bedrijfsrevisor is ook geen antwoord gekomen. In verband met de nieuwe meerjarenplanning en het bijhorend beleid, ik ben blij dat dat in het najaar er gaat zijn. 13 oktober is een commissie gepland. Het lijkt mij Ideaal om dat dan daar te doen. Als dat niet zo is, u zegt dat is te vroeg. Ik vind dat niet te vroeg. Hè. Allee, ik vind dat heel gek dat moet duren tot december. Ik vind dat heel gek dat moet duren tot december. Maar als dat niet zo is, dan zou ik wel graag hebben dat die een datum waar dat die commissie op zal plaatsvinden, dat die op tijd, en niet 2 weken van tevoren, maar dat die tijdig aan ons wordt gecommuniceerd, zodat we ook wij onze agenda daarover kunnen vrijhouden. Dank u wel.
Ja, wat dat laatste betreft, Finn, is niet zo dat die eerste commissie, want dat is natuurlijk, denk ik, de bezorgdheid vanuit de administratie, dat daar alles zal liggen. Dus ik denk dat misschien 13 oktober zeker al eens inhoudelijk een toelichting kan gegeven worden. Misschien de budgetten die gaan zeker nog niet op punt staan dan. Te laat natuurlijk, de wetgever heeft ons die mogelijkheid gegeven om net een volledig jaar te gebruiken. Dus dat is het nieuwe decreet dat toestaat. Ik denk dat we dat grondig moeten doen en goed moeten doen met al onze diensten. En ik kom nog even terug op uw cijfers. Dus de kosten voor de gasboetes, allemaal, IGA 69.128 euro, TAAS 241.634 en de minus 16.939. Dus zo worden die, dat is in totaal 327.702,04 euro. Dat zijn eigenlijk in de rekening 2024 die wel de kosten gemaakt zijn met betrekking tot de sancties, de gemeentelijke administratieve sancties. Niet te vergeten dat er een hogere overheid is geweest die instrumenten aan de lokale besturen heeft gegeven om daar ook mee aan de slag te gaan, omdat de parketten niet kunnen volgen en dat dus andere instanties het nalaten om het te doen of het gewoon niet meer gedaan krijgen. Hè. Dus als het bijvoorbeeld gaat over verkeersveiligheid en snelheid, maar bijvoorbeeld ook als het gaat over overlast, zwerfvuil en zo verder. Het zijn allemaal taken die wij vroeger als lokaal bestuur niet hadden en niet mochten doen. Dus als we daar een beleid rond moeten voeren, dan moeten we dat doen. Ten andere, wat betreft TAAS, of het inzetten van een privéfirma, dat kan allemaal perfect geëvalueerd worden. Maar ik wil het debacle van de trekcontrole op de Borsbeekse Steeweg ook even in herinnering brengen, waar we 3 jaar hebben moeten wachten op de trajectcontrole, dat je er nu voor zit of tegen, 3 jaar moeten wachten, en waarbij dat dan onmiddellijk vandalisme is gebeurd met een factuur van meer dan 27.000 euro, die dan volledig in een boot komt van minus in de gemeente boekhoudt. En dat hebben we dus wanneer we ons ontzorgen en dat uitbesteden niet. En dat is ook altijd mijn verhaal geweest. We zijn volledig ontzorgd. We moeten daar niet naar kijken. Is er vandalisme? Werkt het niet? Dan is daar een privéfirma. Daar moet uiteraard voor betaald worden. Maar nu betalen we misschien veel meer als we het in eigen beheer hebben en hebben we er veel meer opvolging al nodig. Want daar moet dan ook weer ambtenaren mee bezig zijn die eigenlijk veel nuttigere dingen kunnen doen. En wat ook belangrijk is, als er geen boetes worden uitgeschreven, als er niet geflitst wordt, als iedereen zich aan de regels houdt, dan is er ook geen inkomsten voor TAAS en dat risico ligt volledig voor de volle 100% bij hen en niet bij ons.
We betalen tot op heden nog geen responsabiliseringsbijdrage in onze gemeente, dus als dat een antwoord is. En de belegde gelden, een groot deel van die gelden zit in ons pensioenfonds, ongeveer 2 miljoen. Dat wordt door ETIAS belegd. De rest wordt door mij bij Belfius belegd, maar dat is niet de grote hoeveelheid. Maar als je een factuur hebt te betalen van Smeendijk van 600 en zoveel duizend euro, dan is die pot heel rap op. Dus dat is afhankelijk van de te verwachte facturen, de te verwachte inkomsten. En afhankelijk daarvan doe ik een thesaurieplanning. Maar die worden bij Belfius belegd op dit moment.
Oké, Sven.
Ja, dank u wel. Momentje. Dus het perverse van heel het verhaal is dat we dus 241.634 euro aan TAAS betalen. Of beter gezegd, de beboete mensen betalen dat aan TAAS. Dat is de keuze die gemaakt is. We hebben toen gezegd van, je moet dat niet uitbesteden aan een private firma. Je moet dat zelf doen. Er is gekozen, om welke reden dan ook, en u hebt er een aantal van opgenoemd, om dat niet te doen. Maar €241.000, een half van de €666.000, gaan naar Taas. Allee, dat vind ik... Ik vind dat hallucinant, één. Ten tweede, ik had niet gevraagd of dat we responsabiliseringsfactuur hebben, maar ik vraag of dat we daarvoor gewapend zijn, of dat we dat in de toekomst ook gaan doen en daar de nodige zaken voor opzij zetten. Gelet op het feit dat je dat ook wel kunt zien aankomen. Dat kan wel gepland worden. Dus je kunt wel zien wanneer gaat er hier nu iets op ons afkomen en zijn we erop voorbereid. Dat is mijn vraag, niet het feit of dat we het al doen. En dan het verhaal van, even naar beneden scrollen, belastingen, waar het er straks over ging, ik heb dan een keer naast elkaar gezet met het aantal inwoners en gewoon gedeeld door het aantal inwoners. En dan kun je ervan uitgaan dat uw onroerende voorheffing effectief nog altijd met 21% is gestegen en dat uw personenbelasting met 9% gestegen is. Dat kun je uitvlakken met de inflatie, maar met uw onroerende voorheffing kun je dat uiteraard niet uitvlakken. Dus dat is effectief een belastingsstijging daar. Daarnaast hoop ik inderdaad dat we kunnen gaan naar een meerjarenplanning die dat ter tijde is, ook al is die er dan misschien nog niet volledig gebudgeteerd. En het is niet omdat de hogere overheid het toelaat dat je per se tot het gaatje moet gaan, hè. Dat hoeft niet zo te zijn, hè. Het mag uiteraard en ik kan er ook niks aan doen als u dat doet, maar het zou maar elegant zijn om dat ook wel effectief te doen. En dan had ik nog een vraag gesteld over een bedrijfsrevisor, of dat ook effectief meegenomen zal worden. Dank u wel.
Lode, voor u nog het woord.
Ja, voor Katrien dan. Hè. Bij AGB, pagina 10, J4. Pagina 10, of schema J4. Daar ziet je de opsplitsing tussen materieel vast activa, tussen de twee verschillende. Gemeenschapsgoeder en bedrijfsmatige materiële vast activa.
Ah ja, maar dat heeft niet te maken specifiek of dat bakwalden is of niet.
Ja.
Dat heeft te maken met de indeling van BBC. Gemeenschapsgoederen wil zeggen dat het effectief wordt ingezet. En dat is eigenlijk bijna heel het sportpark, hè, voor de gemeenschap. En als het niet wordt ingezet, dan heeft dat te maken bijvoorbeeld... Dat kan zijn een grond die we verpachten, die niet... Hè, stel, hè, ik kan u niet direct in het AGB opsplitsen wat dat is. Als je in een gemeente een grond hebt die je verpacht, dat is geen grond voor gemeenschapsgoederen, want je gaat die niet inzetten voor je dienstverlening. En het heeft te maken met die BBC-indeling dat daar een onderscheid wordt gemaakt. Maar dat heeft niet per se met bakwalden of niet met bakwalden te maken. Maar dan moet ik het voor u eens in detail uitzoeken... waar dat het dan net zit. Ik kan het niet onmiddellijk zeggen welke activa dan onder wat vallen. Maar dat is de indeling. Maar dat is louter een BBC-indeling. Wat is gemeenschapsgoed, wat niet?
Ja, prima. We krijgen dat dan nog.
Ja, ik bezorg u dan nog.
Dank u.
Sorry, Lode.
Ja. Nog even terugkomen op die snelheidscontrole. We hebben er inderdaad een uitleg over gekregen waarom dat jullie ervoor geopteerd hebben om dat zo te doen. Maar in onze omliggende gemeente, Hoven en Wommegem, heeft nu net de omgekeerde versie gedaan. En als u dan vraagt, ja, wat had je dan wel en niet gedaan? Wel, wij hadden dan bijvoorbeeld, maar het is niet aan ons om beleid te voeren, ik heb u dat vorige keer ook gezegd, het is aan jullie om beleid te voeren. Als je dan ons komt vragen hoe dat wij het moeten doen, dat zou mij verbazen dat je daar zo op ingaan, maar toch... dit had er een voorbeeld van kunnen zijn van toch €250.000 plus minus uit te kunnen sparen. En het is uiteraard onze taak als oppositie om positieve voorstellen te brengen als er naar geluisterd wordt, maar als dat niet gebeurt, dan heeft dat weinig zin. Maar ik zou toch eens even willen terugkomen op de schulden. Want ik lees toch goed op pagina 13 dat er daar staat schulden totaal 34.776. Dat klopt toch, hè? Dat is de totale schuld van de gemeente, is 34.776.000 euro.
Die in de legislatuur is aangegaan, hè? Ja.
Ja, ja. Dus de totale schuld nu, hè?
Nee. De totale schuld nu is 26 miljoen en zoveel. Hè? Openstaande schuld nog.
Dus op pagina 13, schema J4, mm-hmm. Passiva, nummertje 1, schulden.
Ja, maar u kijkt altijd... Hè? Waar kijkt u? Schulden? Die 34 miljoen,
ja,
dat zijn niet de financiële schulden alleen.
Nee, maar dat is de totale schuld van de gemeente. Okay. Hè? Daar zitten de pensioenen in enzovoort.
Ah, ja, excuseer.
Hè? Dat is de totale schuld, dat klopt toch? Hè?
Ja. Hè? Okay. Balansmatig, hè? Ja. Ja, klopt.
Dat is toch, zou ik zeggen, toch niet weinig.
Daar zitten ook de voorzieningen in en die dingen. Hè?
Uiteraard. Ja. Wat je verwacht dat je ooit zult moeten betalen, hè? Dat zijn de schulden die je moet hebben. Hè?
Absoluut.
Dus dat is toch behoorlijk lang, als ik dat dan even aan dat ritme, wat ik er straks gezegd heb, ik heb dat eventjes uitgeteld. Het is natuurlijk niet de bedoeling om daar tot nul te eindigen, maar toch, dan zijn we er 51 jaar over onderweg om dat af te lossen. Dat is wel behoorlijk wat. En we hebben in het verleden natuurlijk heel wat schulden opgebouwd. En misschien, misschien is inderdaad, want u verwijst naar Sneppenbos, moesten we dat doen, moesten we dat niet doen? Ik denk dat het weinig relevant is, maar misschien is het complex wel te groot voor een gemeente als Boeghout financieel om te kunnen dragen. Hè? Want we geven er toch jaarlijks een 700.000 euro aan uit.
Oké, laatste repliek. Laatste repliek vanuit Koen. Ik hoop dat alle vragen gesteld zijn nu.
Ja. Wat die gas, die trekcontroles betreft, wat dat jullie dus niet aanhalen, is die investering die je dan moet dragen als gemeente. Hè? Dus als gemeente alleen één trekcontrole, dat is 300.000 euro. Hè? 300.000 euro per traject. Dus in Vreemden hebben we er al drie. Dat wordt nu allemaal door hen gedragen. Dus zomaar zeggen dat je 200.000 euro zou kunnen besparen, ja, dat klopt gewoonweg niet. Dat is pure demagogie. Bovendien komen er ook nog eens elk jaar nieuwe kosten bij. Want je moet ook nog eiken. Die eiken, dat zijn jaarlijkse kosten. Dus je moet alles in de rekening brengen. En het is die rekening die wij hebben gemaakt. En je verwijst ook naar Wommelgem. Die hebben inderdaad die investeringen zelf gedragen. En het is niet aan mij om dat te zeggen. Ik weet wat de inkomsten daar zijn. En dan denk ik dat de kritiek van de oppositie nog luider en harder zal zijn als men bekijkt wat de inkomsten zijn in Wommelgem. Want dat is een ander verhaal daar. Dat is één. Twee, wat die schulden betreft. Ja, dat zijn natuurlijk ook schulden van overlopende rekeningen van leveranciers in de balans die u daar aanhaalt. De werkelijke schulden waar we voor staan en die we moeten aflossen, gaat over die 26 miljoen euro. Maar dat daar altijd een stuk overloop is van de ene boekjaar naar het andere boekjaar met betrekking van openstaande facturen voor leveranciers, ja, dat is logisch. En dat vind je natuurlijk terug in de passieve van uw balans. Dus ook daar zou ik ervoor willen pleiten om niet, hoe zeggen ze, appelen met citroenen te vergelijken. Voilà, dat is mijn laatste repliek. Moest ik nog iets zeggen?
Ja, van die gesproken.
Nou, doe ik maar.
Ja, de revisor, daar zijn we heel duidelijk over geweest. De zaken die misgegaan zijn in het AGB in het verleden, die zijn gebeurd toen we een revisor hadden. Het is onze financieel directeur en het boekhoudkundige kantoor waar we nu mee samenwerken die de zaken ontdekt hebben en blootgelegd. Op dit moment zien wij inderdaad de meerwaarde om het aanstellen van een revisor voor het AGB niet in. Dus dat is een klaar en duidelijk antwoord. Moest er daar nog iets beantwoord worden?
Ja, in verband met die responsabiliseringsbijdrage, daar hebben we inderdaad prognoses voor. Hè. We hebben daar al chance, zal ik zo zeggen, een pensioenfonds voor, waarbij we effectief monitoren en berekenen en evalueren wat de toekomstige pensioenbijdragen gaan zijn. En dan gaan we ook een beleidsmatige keuze moeten nemen van hoe gaan we dat pensioenfonds besteden, op welke termijn, op welke korte termijn, langere termijn. Dat zijn sterftetabellen, berekeningen van mensen die van de statutaire en de pensioenbijdragen die er gaan zijn. Dus we hebben dat pensioenfonds en we monitoren dat. En dat zal een afweging zijn in het meerjarenplan, hoe dat we die toekomstige stijgende pensioenlasten gaan betalen en tegemoet zien. Dus dat wordt zeker ook een oefening.
Sven, je hebt het woord nog gevraagd. Even het huishoudelijk reglement in 30. Ik kon het woord geven, hè? Maar dat is wel de vijfde keer dat je dat vraagt. Dus hopelijk zijn alle vragen gebundeld.
Ja, ik wil ook het huishoudelijk reglement even in 30 brengen. De laatste repliek is altijd voor ons. Dus dat is geschermd met het huishoudelijk reglement, maar in beide richtingen dan.
Ik heb nu geen probleem.
Dus, maar ik wil dat ook maar gezegd hebben. Want je zegt van in het huishoudelijk reglement is het uw vijfde keer.
Nee,
dat kan zijn, maar wij mogen
ermee
als oppositie altijd de laatste keer tussenkomen. Dus bij deze. Dank u wel, mevrouw de financieel directeur, voor het verhaal rond de responsabiliseringsfactuur. Ik had graag wel de prognose daarvan ooit eens gekregen. Dat hoeft, ik weet dat ik besef dat je dat niet uit het hoofd weet, maar vanaf wanneer gaan we daar in die richting moeten gaan betalen? Dank u wel.
Oké, alle vragen zijn gesteld. Antwoorden rond de rekening zijn gegeven. Dan kunnen we overgaan tot de stemmingen. Het volgende punt dat dus nu voorligt is de leningovereenkomst in investeringen in het AGB. En daarvoor start ik nu de stemming. En dit punt is aangenomen met 13 stemmen voor en 9 tegenstemmen. Het volgende punt, G5, is de jaarrekening voor het AGB 2024. Ik start nu de stemming. En dit punt is eveneens aangenomen met 13 stemmen voor en 9 tegenstemmen. G6 is de jaarrekening 2024 gedeelte gemeente. Eveneens aangenomen met 13 stemmen voor en 9 tegenstemmen. G7 is de jaarrekening, maar dan het gedeelte OCMW. Nog één iemand? Ja, en dat is aangenomen ook met 13 stemmen voor en 9 tegenstemmen. G8, advies voor de jaarrekening AGB 2024. Dat is eveneens aangenomen met 13 stemmen voor en 9 tegenstemmen. G9, de gemeentelijke administratieve sancties, behoort niet meer tot het financiële luik, zal ik zeggen. Gaat hier over de aanstelling van een sanctionerend ambtenaar. En daar vragen bij. Dan starten we de stemming. En dat is unaniem aangenomen. G10, de gemeentelijke adviesraden, de herbevestiging daarvan en ook het bepalen van de duur van het lidmaatschap. Zijn daar vragen of toelichting bij? Oké, Anne?
Eerst een kort vraagje in die zin dat er in het stuk bij de argumentatie gaat het erover dat de raden worden vastgesteld tot 30 juni 2031. In het besluit later staat er dan dat dat voorlopig is tot 1 maart 26, dus komt dat een beetje verwarrend. Maar dus dan staat er dat de reglementen dan herzien of gere-evalueerd gaan worden, eventueel aangepast. Ik wou alleen de suggestie geven dat er, op heel veel gemeentes zijn ze aan het nadenken over hoe dat die raden er in de toekomst moeten uitzien. En het is altijd de gewoonte geweest om zo'n raad aan te stellen voor een periode van een legislatuur. Maar er is, mensen beginnen anders te werken, anders te denken. Jongeren engageren zich niet meer graag voor een hele lange periode. Dus er wordt eigenlijk meer en meer gevraagd om in plaats van met een vast lidmaatschap ook met open oproepen of werkgroepen te werken of de mensen wat vrijer te laten in de zin dat je dan, je kan een kleine vaste kerngroep hebben, maar dan toch meer mogelijkheden bieden voor mensen om al dan niet nog in de loop van de jaren aan te sluiten. Dus ik wou gewoon voorstellen van, denk daar eens over na, of dat er nog zo'n vaste structuur moet zijn of niet. Dus ik weet, gelijk een GKRO enzovoort, dat ligt hem al vast, maar veel van de andere raden, die kunnen misschien wat losser en flexibeler worden samengesteld.
En dat denkproces, daar zijn we ook hier in de gemeente mee bezig, maar Els gaat daar meer over vertellen.
Ja, dank u wel voor uw suggestie, Anne, maar daar zijn we inderdaad al mee bezig. Ook de verschillende adviesraden zijn die oefening zelf al aan het maken. We hebben ook in het begin van het jaar eigenlijk een gemeenschappelijke raad gehouden, waarin alle adviesraden samenkwamen, waar dat ze ook ideeën van elkaar konden uitwisselen en hoe dat ze werken. Maar ik denk inderdaad, zoals je zegt, alle adviesraden zitten een beetje met hetzelfde denkwerk. Maar daar zijn we nu mee bezig. Ook die verschillende reglementen zullen we vooral vereenvoudigen, zowel voor de kant van de administratie als voor de geëngageerde mensen zelf. En gelijk dat we ze bijvoorbeeld niet meer per se willen engageren voor een periode van 6 jaar. En dat ook de instapdrempel veel lager ligt en dat je inderdaad met werkgroepen en dergelijke gaat werken. Maar elke adviesraad en ook de administratie en wij zelf geven ons nog een beetje de tijd om daar verder over na te denken.
Oké, dank u wel. Kunnen we overgaan tot de stemming? En dat is unaniem goedgekeurd. Volgend punt, de GKRO. De aanstelling van de leden voor de komende legislatuur, als ook de voorzitter en de secretaris. Zijn daar vragen bij? Ik zie Chris.
Ik ga heel kort. Het gaat dus over de hernieuwing van de voorzitter en de ondervoorzitter en de secretaris en de leden van de GKRO. Op de gemeenteraad van januari hebben we de omvang van de GKRO plus het aantal deskundigen en het aantal maatschappelijke geledingen unaniem goedgekeurd. Dan is er een oproep geweest voor deskundigen, georganiseerd door onze dienstomgeving. En de maatschappelijke geledingen werden aangeschreven. Onze dienstomgeving heeft een voorstel tot samenstelling van de GKRO voorgelegd aan het college. En vandaag leggen we dat ook aan jullie voor. En wij willen vragen aan de gemeenteraad om deze samenstelling goed te keuren.
Dank u wel. Dan gaan we over tot de stemming. En dat is aangenomen met 22 stemmen voor. G12 betreft de opmaak van een globaal kerkenbeleidsplan. Is daar een toelichting bij of iemand? Of zijn daar vragen bij? Dan kunnen we overgaan tot de stemming. Nog één iemand? Oké, en dat is ook unaniem goedgekeurd. G13 betreft arbeidsreglement voor de Jan-Frans Willemsschool. En Nathalie gaat dat toelichten.
Ja, goedenavond. Dus er is een nieuw arbeidsreglement voor de Jan-Frans Willemsschool opgemaakt. En in de feiten en contexten staat het reglement vrijdag 23 mei is goedgekeurd op de AWOC-vergadering. Maar er zijn nog enkele zaken door de vakbondsafgevaardigden aan toegevoegd, die ik nu eigenlijk ook graag mondeling wil toevoegen aan het reglement, voordat we tot de stemming kunnen overgaan. Ik wil deze nu mondeling toevoegen, aangezien het reglement deze gemeenteraad zou gestemd moeten worden, zodat de directie de aangevraagde verlofstelsels van het personeel kan bekijken naar volgend schooljaar toe. Dus toe te voegen aan het arbeidsreglement... Ja, ik ga de artikels eventjes overlopen. Is bij artikel 9 stonden er 2 uren van rustpauze en er werd gekozen voor de rustpauze van 14:25 tot 14:40. Dan bij artikel 16, paragraaf 6, spreken ze over bijkomende uitzonderlijke personeelsvergaderingen. Daar is de vraag gesteld om eraan toe te voegen dat deze ook vastgelegd kunnen worden in de jaarkalender. Artikel 19 wordt er gesproken over andere opdrachten. Daar was ook de vraag om die andere opdrachten... momenteel zijn er eigenlijk geen, maar mochten ze zich voordoen... dat dan ook verduidelijkt werd om welke opdrachten dat het ging. En dan aan verschillende artikels. Artikel 44, 52, 55, 67 en 75 zou er moeten toegevoegd worden dat de opdrachten worden verdeeld naar evenredigheid van de arbeidsopdracht. Dat zijn de zaken voor het arbeidsreglement zelf die toegevoegd zouden moeten worden. En dan nog in de bijlages moet er een aanpassing gebeuren. Daar staat in het uurrooster van de administratief medewerker donderdag tot 4 uur en vrijdag tot 16:30. Maar dat moet omgewisseld worden. Dus donderdag tot 16:30 en vrijdag tot 16:00. Voor de rest werden de schooluren, de aanpassingen daar, die er gebeuren, goedgekeurd. En dan tot slot in bijlage 6 gaat het over de digitale deconnectie. Maar het addendum specifiek voor de Jan Frans Willemschool ontbreekt. En dat zou nog aangevuld moeten worden. Dit waren de wijzigingen. Dus die moeten jullie ook nog mee in acht nemen voordat je tot de stemming kunt overgaan. Dank u wel.
Sven?
Ja, sta me toe dat toch wel heel moeilijk elegant te noemen, dit. Ik begrijp dat, gelet op de verlofstelsels, dat er een zekere snelheid mee... Allee, dat we dat naar voren moeten schuiven. Maar ik had dan toch misschien wel graag de tekst vandaag gekregen. We hebben vandaag een mail gekregen met de verschillende amendementen waar dat in zaten. Dus het had elegant geweest, moesten we de tekst op zijn minst deze middag ergens kunnen ontvangen hebben. Want alle respect, je hebt mijn snelheid gepakt. Zo snel was ik niet met het opzoeken van de verschillende artikels en het noteren. Dus ik vind dat eigenlijk geen correcte manier van een reglement te stemmen. Misschien hadden we dan een reglement dat voor lag moeten stemmen en een wijziging in juni moeten stemmen, dat ook een optie geweest. Hè. Dus ik vind het eigenlijk geen correcte manier. Ik begrijp het in het kader van die verlofstelsels, maar dat toch wel zeer op een andere manier en iets eleganter kunnen opgelost zijn. Dank u wel.
Ja, ik begrijp het ook. Dat is ook besproken geweest vrijdag, maar dat was administratief niet haalbaar. En dan is er ook inderdaad eerst gezegd geweest om het punt volledig terug van de gemeenteraad te halen. Maar de directie vroeg toch echt om het wel te brengen met die verlofstelsels die nu belangrijk waren. Om dan ook een puzzel naar volgend schooljaar toe te kunnen maken. En dan zou juni te laat zijn geweest.
En als we het reglement dat voor lag hadden goedgekeurd, was er dan een probleem naar stelsels geweest? En dan een wijziging doorvoeren in juni?
Puur de stelsels niet, vermoed ik, maar wel de opdrachten die erin beschreven staan, waar daar nu ook dingen aan toegevoegd zijn, wel. Dus dat zou wel voor veranderingen hebben gezorgd, ja.
Ja, alleen ik had het toch wel eleganter gevonden, moesten we vandaag goedkeuren wat dat ervoor lag en dan een wijziging in juni doen. Ik vind deze moeilijk.
Ja, we gaan even de vraag van ik snap volledig uw punt, want dit is ook de eerste keer dat ik dat hoor, en iedereen hier waarschijnlijk. Maar ja, om de directie hun werk te kunnen laten doen, stel ik wel voor om dit zo te stemmen, zoals met de wijzigingen die Nathalie net gepresenteerd heeft. Maar in het achterhoofd, mijn vraag toch ook wel om zo'n dingen voor de gemeenteraad een keer op mail te zetten, of in een amendement, of hoe dan ook te bezorgen aan alle raadsleden, zodanig dat iedereen dat wel even kan nalezen voordat dat hier ter stemming voor ligt. Iedereen staat hier nu een beetje voor voldongen feiten, zal ik zeggen.
Ja, dat snap ik ook. Dat is ook besproken geweest met een algemeen directeur, maar er was, om het nu te doen, geen andere optie mogelijk.
Ik heb het even over de manier waarop, zodat Sven ook al aanhaalde, van, dat had wel even schriftelijk meegegeven kunnen worden, dat je dat eens kunt lezen, voordat je erover moet gaan stemmen.
Ja.
Oké, dus ik ga de stemming ervoor nu starten. Het reglement met de wijzigingen die Nathalie net heeft toegelicht. Nog één iemand? Ik kan nu geen woord. Ik kan u nu het woord niet geven tijdens een stemming.
Misschien de volgende gemeenteraad toch de aangepaste tekst nog eens annuleren.
Ja, die komt in het verslag, hè?
Ja.
Die komt in het verslag. Die kan doorgestuurd worden, maar die komt bij het verslag sowieso. Dus iedereen krijgt die, uiteraard. Oké, er zou nog één iemand moeten stemmen. Oké, het is gebeurd. Dit punt is aangenomen met 13 stemmen voor, 8 onthoudingen en 1 tegenstem. Het volgende punt betreft de intergemeentelijke samenwerking Fluvius Antwerpen, de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering, tevens jaarvergadering van Fluvius Antwerpen van 18 juni 2025. Ik start hier voor de stemming. En dat is aangenomen met 19 stemmen voor en 3 onthoudingen. G15, Fluvius opdrachthoudende vereniging, vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering en ook tevens jaarvergadering van Fluvius van 4 juni 2025. Ook een stemming. En die is aangenomen met 19 stemmen voor en 3 onthoudingen. G16, ICA, de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering van ICA van 17 juni 2025. Nog 3. En dat is aangenomen met 19 stemmen voor en 3 onthoudingen. Dan hebben we punt G17, hygiëne dienstverlening, vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering van hygiëne dienstverlening van 19 juni 2025. Sven vraagt daar het woord.
Gaan we hier nu ook terug dat amendement stemmen of niet?
Nee, ik kan ze gewoon behandelen zoals geagendeerd staan bij punt 18, omdat dat bij, ik heb het even nagekeken nog, die verdeling van die correctie van dat presentiegeld staat in dat punt hier. Dus we kunnen nu overgaan tot de stemming van punt G17. Ook aangenomen met 19 stemmen voor en 3 onthoudingen. Volgende punt is dan het amendement bij punt G18 voor hygiëne, milieu en veiligheid in verband met de presentiegelden voor de Raad van Bestuur, zoals Joost dat daar straks heeft toegelicht. Kunnen we overgaan tot de stemming? En dat is aangenomen met 16 stemmen voor en 6 onthoudingen. En dan is er het tweede amendement, zoals Koen het er straks heeft toegelicht, in verband met die energie-NV die opgericht zou worden. Start ik hiervoor ook de stemming. Nog 2 mensen. En dat is aangenomen met 19 stemmen voor, 1 onthouding en 2 tegenstemmen. En dan stemmen we tot het eigenlijke punt, G18, hygiëne, milieu en veiligheid, vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering van hygiëne, milieu en veiligheid van 19 juni 2025. En Dirk vraagt hier het woord bij.
Ja, ik heb wel gemerkt, Filip, dat de Raad van Bestuur dat punt wel goedgekeurd heeft. Dus eigenlijk heeft de Raad van Bestuur iets goedgekeurd wat nu bij geen vergadering komt, de oprichting van een energiebedrijf. Dus ik vind dat wel raar dat de Raad van Bestuur dat unaniem goedkeurt. En daar toch niet vragen gesteld, vind ik wel heel raar, door die Raad van Bestuur. Hè.
Ja. Ik heb daar nog niks. Oké, ik start de stemming. Het punt is aangenomen met 13 stemmen voor en 9 onthoudingen. Dan komen we tot punt G19, ook een intergemeentelijke samenwerking, PONTES, vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van PONTES van 26 juni 2025. En het is aangenomen met 18 stemmen voor en 4 onthoudingen. En dan komen we tot de bijgevoegde agenda. En het eerste punt is daar een motie van aanbeveling en die is aangebracht door Ria. Aan u het woord.
Dank u wel. Collega's, eerst en vooral, het is niet zo dat ik deze motie heb ingediend omdat ik denk dat er hier in de gemeente Boeghout geen aandacht is voor de problematiek. Maar het is wel zo dat we met de inclusieambassade al sinds 2018 campagne voeren om heel veel aandacht te hebben voor een inclusief lokaal beleid, niet alleen in Boeghout, maar in alle Vlaamse gemeenten. En diegenen die toen in de gemeenteraad zaten, of misschien in het publiek, die weten dat we toen ook in Boeghout mee campagne hebben gevoerd onder de naam Burgemeesters voor Iedereen. We hebben hier opnames kunnen maken over die campagne. Ons burgemeester en ikzelf hebben daar ook aan meegewerkt. We hebben hier ook de ambassadeurs voor inclusie in de gemeenteraad gehad, die getuigen kwamen geven over het belang van inclusie en ook van het belang dat je vooral op lokaal niveau daar aandacht aan besteedt. We hebben toen dus steun gehad, maar we hadden, omdat we midden in de beleidsperiode zaten, niet meer de gelegenheid om echt een aantal punten in de in de meerjarenplan en in de BBC in te schrijven. En dus het is zo dat de inclusieambassade momenteel in alle gemeentes in Vlaanderen aandacht vraagt om nu precies, omdat we met de opmaak van het meerjarenplan en de BBC bezig zijn om daar aandacht aan te besteden. Dus nu zouden we de woorden die we allemaal al hebben gezegd en waar dat we achter staan, ook kunnen omzetten in daden en die dus ook concreet maken. En vandaar dus dat we die motie indienen op zoveel mogelijk plaatsen en dus dat we ook de steun vragen om die goed te keuren. En u hebt allemaal kunnen lezen dat er een voorstel van beslissing is, dat een enig artikel is waar dat een achttal punten in worden opgenomen. Ik heb bij het begin van de zitting heb ik jullie ook allemaal een brochure bezorgd die in samenspraak met een aantal ervaringsdeskundigen dus mensen met een beperking, gaat over alle mogelijke beperkingen, maar vooral onzichtbare beperkingen, zijn geselecteerd om in die motie te schrijven. Het gaat over toegankelijkheid, om op alle mogelijke manieren dus dat te verankeren in het beleidsplan en in de meerjarenbegroting. Maar vooral ook om samen met mensen hier in Boeghout eens te gaan kijken welke we zeker accent willen geven in die meerjarenplan. Vandaar dus de Boeghoutse ervaringsdeskundigen en hun mantelzorgers bij te betrekken. Het derde punt is de publieke ruimte en de gemeentelijke gebouwen betreedbaar en bereikbaar te houden of te maken voor iedereen. Inclusieve communicatie te voeren, dat is zowel voor blinde doven als mensen die van zeer eenvoudige taal houden of nood aan hebben, op die manier de communicatie te voeren. Waar dat we misschien nog wel iets tekort in komen, dat zou ik moeten vragen aan onze algemeen directeur, het stimuleren van tewerkstelling van mensen met een beperking. Ik weet niet hoe ver dat we daarmee bezig zijn en in hoever dat we daarin slagen. Het is ook een beetje onkies van te vragen, zijn er hier mensen in de personeelsgroep, die vallen onder mensen met een beperking. Maar goed, het is alleszins een oproep om die mee te nemen. Zorgen voor toegankelijke sport- en cultuuractiviteiten. Ik denk dat dat ook belangrijk is. En werk maken van betaalbare, toegankelijke en inclusieve vervoersoplossingen. Dat is natuurlijk een dooddoener, maar ook hier in de gemeente. En het is ook zo dat dat niet enkel is van daar voor te pleiten, maar stoepen, fietspaden, pleinen zorgen ook voor die toegankelijkheid van mensen en het kunnen in de publieke ruimte komen. En dan hebben we nog een laatste, en dat is een aanbeveling om mee te werken om correcte en betrouwbare informatie over handicap en beperking mee te voeren. Dat is dus een inhoud die we graag ter stemming voorleggen. Ik weet dat het nog echt niet zo concreet is. Het zijn de thema's die worden aangehaald, maar we kunnen die wel concreet maken in het beleidsplan.
Oké, dank u wel, Ria. Katrijn gaat daarop reageren.
Allereerst dank u wel, Ria, voor de aanbeveling. Schepen van welzijn, maar ook als persoon kan ik de aandacht voor thema inclusie alleen maar toejuichen. Wat ik wel heel even als kanttekening wil geven, als ik de folder lees, gaat het vooral naar mensen met een beperking toe. Maar voor mij is inclusie, hoop ik dat we dat breder kunnen aanpakken, als enkel naar mensen met een beperking. Inclusie betekent voor mij dat elke inwoner van Boeghout en Vreemde zich hoort, gezien en gewaardeerd voelt, onafhankelijk van leeftijd, afkomst, inkomen, gender, gezondheid of levensbeschouwing. Een samenleving waar dat diversiteit de norm is en waar iedereen kan meedoen op sociaal, cultureel en economisch vlak. Uiteraard is dat aandacht voor mensen met die beperking ook heel belangrijk, maar we moeten het breder beeld ook meenemen. In Boeghout, je hebt in uw inleiding al gezegd, hebben we wel wat mooie voorbeelden naar inclusie. Ik wil er wel een paar meegeven. Qua digitale inclusie hebben we digihulp en digipunten. Binnenkort werken we hier ook rond samen met Pegode, met de term digihelden. We hebben ook MobiTwin en de voerregio om mee naar toegankelijke mobiliteit te kijken. Bij het heraanleggen van voetpaden wordt er ook rekening gehouden met rolstoel toegankelijkheid, maar ook buggies, kinderwagens, heel belangrijk. Nu, dat is zeker nog een groot aandachtspunt. Ook voor openbare gebouwen is daar zeker nog een win. Maar ook bij de prijsaanvraag bijvoorbeeld voor nieuwe speeltoestellen wordt er nu ook meegegeven dat een prijsofferte voor toestellen voor mensen met, of kinderen met een beperking wel een meerwaarde is. Dus dat vind ik nu zelf ook wel een mooie. We hebben meegedaan aan het project Herwonen Vertrouwen, waar we met onder andere anderstalige inwoners gekeken hebben naar communicatie van gemeenten. Dat is soms toch wel moeilijke brieven, ook voor mezelf. En op sociaal-economisch vlak werken we, of zijn er toch wel wat samenwerkingen, hele mooie met de maanwandelaars, de satelliet. Maar zoals Bruno ook zei, we werken ook via Zora Werkt en Zora Op Weg voor de moeilijker bereikbare doelgroep. En zo ondersteunen we mensen voor naar richting van werk op maat. Maar voor onze jeugd uit animatoren bijvoorbeeld, vormingen rond straffe gasten, hoe ga je om met kinderen met ADHD of ASS? En we hebben ook ons buurtplatform Hoppler, dat we inzet op de warme buurt en meer betrokkenheid. Dat is dan al wel een heel mooi pakketje om te werken aan inclusie. Boeghout is een sociale gemeente en een warme gemeente. We hebben een heel rijk verenigingsleven, maar we hebben ook echt wel wat professionele instellingen die net werken rond deze kwetsbare doelgroepen. En ik hoop dat we die samen kunnen versterken en dat we de expertise kunnen gebruiken van die mensen, maar ook de bewoners of medewerkers. En dat kunnen we misschien via de Welzijns- en Gezondheidsraad, die nu nog niet zo lang in voegen is, maar dat is wel een heel mooi platform om die mensen samen te brengen en om ze ook te horen. Ik weet, we zijn er nog niet, maar we hebben echt al wat stappen gemaakt. We blijven verder werken en inzetten op inclusie. Ik vind de folder ook heel gevat en er valt echt wel praktisch veel mee te doen. Dus ik ondersteun de aanbeveling met plezier mee. Dank u wel.
Oké, dank u wel.
Misschien, sorry, nog heel kort over de vraag over de tewerkstelling in de gemeente. Ik kan daar zo niet direct ook een antwoord op geven. Wat er wel is, er wordt wel sterk op ingezet, ook via andere verenigingen of instellingen. Maar we weten dat er echt nog wel een opportuniteit ligt om daar een soort promo/reclame rond te voeren, dat het ook echt een meerwaarde is om de mensen te werk te stellen in je eigen instelling, bedrijf. Maar dat is een work in progress.
Nog heel kort. Het is natuurlijk zo, dat ik geloof ook en ik zie dat ook, dat we een gemeente zijn die als voorbeeld ten opzichte van heel wat andere gemeentes kan dienen. Maar het is wel heel belangrijk, vandaar ook dat ik het in een motie heb geschreven, dat het zichtbaar is in onze beleidsplannen en dat er ook budget voor voorzien wordt. Dat we niet blijven het alleen met goede bedoelingen. Ondersteunen. Dus vandaar dat we het zichtbaar maken.
Oké, dank u wel. Dan gaan we over tot de stemming van deze motie. En die is unaniem aangenomen. Vervolgens is er een interpellatie over de invulling van de site van de hockeyclub Heracles na het vertrek van de hockeyclub. En die is ingediend door Bruno.
Ja, gemeenteraadsleden. Het gemeentebestuur heeft inspanningen geleverd om hockey Heracles een nieuwe bestemming te geven aan Kapenberg. Wij verwelkomen deze club vooral omwille van de sportieve uitstraling en de vele boekhoudse leden die er actief zijn. Maar het was ook steeds een belangrijk argument om de hockeyclub te verhuizen van de Langsweg in Lier naar Kapenberg, om de Fietsostrade, de Boshoek en de Vinkestraat te ontlasten van sluip en te snel verkeer. Vandaag lezen we in de media dat op de terreinen van hockeyclub Heracles aan de Fietsostrade mogelijk een schaatsbaan komt. Dit verontrust ons. Wij wensen op die plaats geen activiteiten die opnieuw de omgeving van de Vinkestraat en Boshoek confronteren met quasi dezelfde verkeersdrukte als degene wat de hockeyclub nu veroorzaakt. Daarom mijn vragen. Heeft de gemeente Boekhout meer informatie over de ruimtelijke en recreatieve invulling van de site van hockeyclub Heracles na het vertrek van de hockeyclub? En indien de stad Lier daar een schaatsbaan of andere recreatieve activiteiten toelaat, die opnieuw voor een intense verkeersdrukte zal zorgen op de Fietsostrade, in de Vinkestraat en de Boshoek, zal de gemeente Boekhout dan een verkeersknip, fysiek afdwingbaar, op tafel leggen en realiseren, met de bedoeling om het autoverkeer van die site enkel en alleen via Lier te laten verlopen.
Dank u wel, Bruno. De volgende interpellatie die sluit daar eigenlijk op aan. Die is door Björn aangebracht over de geplande bouw van het ijsstadion op de Hockeyweg. Ik zal voor Björn dat jij die ook brengt en dat we een gebundeld antwoord kunnen formuleren.
Oké, dank u wel. Ik ben blij dat aan de overkant ook iemand zich misschien verslokken heeft toen in zijn koffie, dat hem dat las. Ik wil er toch even nog bij aan opmerken, zoals mijn collega aanhaalt. Ik vermoed het feit van dat daar 900 toeschouwers, alleen tribune voor 900 toeschouwers gaan zijn, dat die verkeersdruk of die verkeerssituatie een veel grotere impact zal hebben dan de huidige situatie nu. Dus daar ook mijn bekommernis eigenlijk naar de mensen toe. Ik kan me herinneren, een van de allereerste gemeenteraden dat ik toen heb meegedaan, is dat punt naar boven komen en is er toen duidelijk gesteld geweest van kijk, ten eerste gaat het ervoor zorgen dat de leefkwaliteit van de omwonenden en de mensen daarom rond gaat verbeteren. Ten tweede zijn daar geen uitbreidingsmogelijkheden van hockey. Als je die bouwplannen, die ook in de krant stonden, bekijkt, dan vermoed ik zelfs dat dat nog groter gaan worden dan hetgeen dat er nu staat, effectief. En er zijn ook plaatsen om te overnachten, dus Ja, ik heb eigenlijk een beetje dezelfde bekommernissen van hoe gaan we ermee omgaan? Hoe gaan we tegen de mensen daarom trend zeggen van kijk, we hebben een oplossing gevonden voor een hockey om dat weg te krijgen daar voor je leefkwaliteit, terwijl je daar nu misschien iets gaat hebben eigenlijk dat er gaat toe leiden dat het eigenlijk erger gaat zijn en een grotere uitdaging gaat vragen natuurlijk.
En Koen gaat hierop repliceren.
Ja, Bjorn en Bruno, wij waren hier dus absoluut als gemeentebestuur niet van op de hoogte op het moment dat er met Heracles gesprekken lopende waren of op het moment dat zij verhuizen aankondigden. Of het is, we hebben het dus eigenlijk ook maar moeten vernemen via de krant. We hebben uiteraard al meer informatie opgevraagd aan de stad Lier, maar daar is het blijkbaar ook nog allemaal wat koffiedik kijken wat er nu precies op tafel ligt. Maar ik wil wel heel duidelijk zijn. We hebben dus inderdaad niet onderhandeld en ons best gedaan om Hockey Heracles naar Kapenberg te krijgen. Om dan opnieuw op de site waar ze nu zitten aan de Langsweg een recreatieve hub te krijgen dat evenveel of misschien zelfs meer verkeer zal aantrekken. Dus we hebben die inspanningen heel duidelijk geleverd. En een van de belangrijkste argumenten, dat heb ik hier ook al een aantal keren aangehaald, is inderdaad ook de verkeersstroom waar de mensen van de Vinkestraat en de Moshoek, maar ook de Genevalaan, de Capelle Veldstraat mee te maken hebben gehad naar Hockey Heracles. Ja, die zou eigenlijk moeten uitdoven, die zou moeten wegvallen als de hockeyclub verhuist. Het is ook heel belangrijk in het kader van de Fietsostrade. Dus wat wij niet zullen aanvaarden, is dat, dat er ook opnieuw langs de Vinkestraat en de Boshoek en alle andere straten een verkeersstroom op gang zal komen indien er daar een nieuw project komt van die orde. wij hebben dit ook al besproken op het college, het laatste college, en het moet klaar en duidelijk zijn dat wij, indien de stad Lier dit ooit zou vergunnen, ik wil dan ook nog afwachten wat de provincie zal doen, want ik vermoed dat er wel wat bezwaren zullen geformuleerd worden, omdat de provincie ook zelf vragende partij was om de Fietsostrade echt in te zetten op dat fietsverkeer en dat veilig fietsverkeer. Maar dan zullen wij, maar als het vergund wordt en het komt er, dan zetten wij een fysieke knip sowieso tussen Boeghout en Lier. En dan zal elke auto die naar dat complex moet rijden via Lier moeten gaan, maar het zal niet over Boeghout lopen. We hebben destijds met de stad Lier heel duidelijk en uitdrukkelijke afspraken gemaakt. We wensten eigenlijk al een knip. We zijn toen tot een compromis gekomen door bemiddeling van de provincie om daar een knip te maken, weliswaar niet fysiek. Dus de mate dat die gerespecteerd wordt, daar kan men bedenkingen bij hebben. We hebben dat gedaan in goed nabuurschap, ook in hoofde van het feit dat de club Heracles naar een nieuwe plaats aan het zoeken was. Dat is nu allemaal in de goede richting geëvolueerd. Dus maar als dit er komt, of iets gelijkaardigs met dezelfde mobiliteit, zelfs een verminderde mobiliteit is onvoldoende. Het was echt ingezet op laagdynamische zaken, weinig mobiliteit, dan zitten wij sowieso fysiek in knip. En ofwel zal dat in overleg zijn, waar het die komt, dan zullen we dat samen doen. En als dat niet lukt, dan zal het eenzijdig zijn. En de stad Lier zal dat ook van ons te horen krijgen. Dus daar wil ik echt, en wij allemaal als college, klaar en helder in zijn. Dat kan niet. Ten andere heb ik ook nog even nagevraagd dat er geen bezwaren niet meer zijn ingediend, of toch niet bij ons weten, of toch al sinds niet op onze dienst geweten, tegen de bouw van de nieuwe velden aan Kapenberg van de hockey. Dus dat zou betekenen dat zij mogelijk in het najaar kunnen verhuizen, van dit jaar nog. Dus er is nu echt uitzicht voor de mensen in de Vinkestraat en de Boshoek dat het daar rustiger gaat worden dit jaar. En dat willen we dan ook zo behouden. Maar ik denk dat Chris ook nog informatie heeft rond het ruimtelijke aspect. Hè?
Chris, had je dat nog?
Ja, ik heb niet zo heel veel aan te vullen. Ik kan alleen maar zeggen dat wij inderdaad ook van onze stoel gevallen zijn. Onze dienstomgeving heeft dan contact opgenomen met de dienstomgeving van Lier. En die hebben ons eigenlijk alleen maar krantenartikels opgestuurd en gezegd, voor de rest weten wij van niks. Dus dat is wel een beetje raar, want tegelijkertijd hebben wij ook vorige week op het college, Stad Lier is bezig met een RUP recreatieve voorzieningen. Die hebben een startnota juist opgesteld en wij werden gevraagd voor advies als naburige gemeente. En daar staan dus 13 recreatiegebieden in en één daarvan, nummer 7, is dus de Royal Heracles site. En daar werd dan voorgesteld om eventueel 2 inrichtingsvarianten te hebben. Ze spreken zelfs in hun startnota over de nieuwe eigenaar van het terrein wenst een schaatsbaan op de site te realiseren. Dus ik vind dat wel een beetje raar dat wij dan alleen maar krantenartikels krijgen en tegelijkertijd toch wel hun advies vragen in verband met startnota. En de eerste inrichtingsvariant zeggen zij van ja, als er andere recreatieve invullingen komen, dat er dan weinig gemotoriseerd verkeer mag komen en de link met de natuurwaarde van de omgeving moet behouden blijven en versterkt worden. Vind ik ook raar als er daar een schaatsbaan komt. En de tweede inrichtingsvariant is een andere invulling van de site. En dan staat dan tussen haakjes, zoals een schaatsbaan. Hiervoor is nog geen planvoorstel ingediend. Dus nu in elk geval, ik sluit mij een beetje aan bij wat een burgemeester heeft gezegd. Dus we zijn inderdaad van onze stoel gevallen. We hebben dat vorige week dan die startnota gezien in verband met RUP recreatieve plekken. En we hebben een artikel toegevoegd van de invulling van de site hockeyclub Heracles mag geen gemotoriseerde mobiliteitsdruk genereren voor de Fietsostrade en het gebied van de Boshoek en de Vinkestraat. Dit impliceert dat de site voor auto's en leveringen bereikbaar moet zijn via Lier en dat de gemeente Boeghout een fysieke knip zal installeren op de langsweg. Dus wij spreken hier heel duidelijke taal. Daarbij blijft natuurlijk wel mijn bezorgdheid van als het verkeer allemaal via Lier gaat komen, gaat dat toch nog op de Fietsostrade terechtkomen. En dat is toch wel eigenlijk een plek die dat we zo autoluw willen houden en wat eigenlijk ook altijd is afgesproken.
Oké, dankjewel voor deze toelichtingen. Kunnen we overgaan naar de volgende interpellatie. Het gaat over de gemeentelijke energiefactuur en die is aangebracht door Sven.
Dank u wel, voorzitter. Beste collega's, tijdens de vorige legislatuur werd binnen deze raad herhaaldelijk aandacht gevraagd voor het energieverbruik en de daaraan gekoppelde energiekosten van onze gemeentelijke infrastructuur. Er werden toen nog extra investeringen aangekondigd met het oog op energiebesparing. Vandaag wil ik graag nagaan waar we staan. Concreet heb ik volgende vragen. 1. Wat is het actuele energieverbruik, gas en elektriciteit van het afgelopen jaar? 2. Hoe verhoudt die zich ten opzichte van het verbruik van het jaar ervoor en 2 jaar geleden? 3. Wat betekenen deze cijfers in termen van verbruik, kilowattuur en uiteraard ook in euro's? Het gaat hier dan om het totaalverbruik van alle gemeentelijke gebouwen en installaties. Ik heb ze daar opgestomd. En tijdens de vorige legislatuur werd er gezegd dat het energieverbruik structureel gemonitord zou worden. Ik vraag dan ook naar een overzicht van deze monitoring en bijhorende rapportage. Daarnaast hoor ik graag welke concrete plannen of maatregelen deze meerderheid voorziet om het energieverbruik verder terug te dringen. En dan in het bijzonder het gasverbruik, gezien de stijgende kosten en de klimaatdoelstellingen. Dank u wel.
Oké. Oké. Energieverbruik van ons patrimonium, we vinden dat natuurlijk heel belangrijk. We hebben altijd gezegd in verband met ons klimaatplan dat wij als lokaal bestuur het voorbeeld moeten geven en daarnaast dat we moeten proberen de inwoners zoveel mogelijk te sensibiliseren en te informeren en te ontzorgen om ook op hun ook bij hun patrimonium eigenlijk zoveel mogelijk inspanningen te doen. Ik heb hier even een aantal investeringen opgesomd, ook misschien een beetje een antwoord op de vraag van Anne van welke investeringen dat we toch hebben gedaan de voorbije jaren. Dat is de vernieuwing van het dak van de bibliotheek, de vernieuwing van het dak van de gemeentewerf en de ramen van de Jan-Frans Willemschool. Dat was in verschillende fases. Die zijn ook allemaal vernieuwd. Daarnaast hebben we ook de verbouwing van de bunderkes gedaan. Dat was natuurlijk niet alleen op gebied van klimaat. Hè. Dat is eigenlijk helemaal opnieuw aangepakt. Ook dat dat een aangenamere site zou zijn om naartoe te komen als ontmoetingscentrum en vergaderruimte. En ook de restauratie van de kerk. Als we gaan kijken naar de kosten voor gas. Ik heb dat hier even opgelijst. Maar ik heb dat opgelijst voor de verschillende gebouwen. Nu ja, het is natuurlijk een heel rare tijd geweest in die zin dat we corona hebben gehad, waarbij dat een aantal gebouwen veel minder gebruikt zijn. En tegelijkertijd hebben we ook nog een energiecrisis gehad met gevolg dat, dat zien we hier niet, maar dat gaan we zelfs zien, dat zien we hier wel, dat de prijzen flink de pan zijn uitgeswingd. Dus dat is hier voor deze verschillende gebouwen. Ik ga die nu niet allemaal opsommen, want dat gaat een beetje vervelend worden, denk ik, als ik dat doe. Dan de energiekosten voor elektriciteit. Dat is ook natuurlijk, ja, dat hangt dan van de energiecrisis af. Daarnaast heb ik even een opleiding gemaakt van wat zijn dan de kosten algemeen voor elektriciteit. Dan zien we daar ook een grote fluctuering in eigenlijk. En ook voor de gas, hè, dat is in 2022 zijn dat de ongelooflijke bedragen die we daarvoor hebben uitgegeven. Ik heb er ook nog even openbare verlichting bij staan en brandstof van de voertuigen, omdat dat alle twee ook wel verminderd is. Dat was niet echt uw vraag, maar dat is natuurlijk ook wel een investering, het feit dat we die openbare verlichting aan het verleden zijn en dat we heel wat elektrische voertuigen hebben aangekocht. Als we dan kijken naar het energieverbruik, wat op zich eigenlijk natuurlijk het belangrijkste is, zal ik zeggen. Het financiële is ook belangrijk, maar het verbruik is ook heel belangrijk. Dan zien we toch wel bij alle gebouwen dat er een vermindering is van energieverbruik. Wat dat natuurlijk heel fijn is. Dat komt een stukje door de inspanningen die we hebben gedaan door te renoveren. Anderzijds is het ook wel zo, naar aanleiding van de energiecrisis, dat we onze gebruikers eigenlijk van de gebouwen, de medewerkers toch ook wel hebben gesensibiliseerd om meer op te letten bij het verbruiken van energie. Dus dat is ook wel, dat heeft ook wel zijn effect blijkbaar. Nog even nog een aantal andere gebouwen. We hebben natuurlijk ook wel een aantal gebouwen, bijvoorbeeld de Bunderhoeve staat er niet bij in 2021, want die werd toen eigenlijk helemaal verbouwd. En dan is dat nu terug geleidelijk een beetje aan het toenemen. Dan het energieverbruik op gebied van elektriciteit. Dat fluctueert eigenlijk ook. En ik denk dat het heel belangrijk is. En dat is ook wel de bedoeling. En met onze nieuwe patrimoniumbeheerder, die heeft ook voorgesteld om een gebouwenbeheersysteem aan te kopen de volgende legislatuur. En liefst zo snel mogelijk, zodanig dat we meer kunnen meten en meer kunnen monitoren. En ook veel meer kunnen kijken van, stel dat nu, dit is per jaar, maar dat we eigenlijk per maand of bijna per week eigenlijk kunnen zien van, tja, er is hier iets gebeurd, die cijfers gaan ineens omhoog, zodanig dat we zo snel mogelijk kunnen ingrijpen. Hè? Dat is wel de bedoeling. Nog een aantal andere gebouwen. Snippenbos is natuurlijk een grote verbruiker, dat is ook een heel groot gebouw natuurlijk. Als we dan kijken naar het energieverbruik per jaar op gebied van aardgas, dan zien we toch wel geleidelijk aan dat we in de goede richting aan het gaan zijn. Maar we zijn er natuurlijk helemaal nog niet. Maar we zijn al wel heel goed bezig. Ja, dat was het eigenlijk. Ik zal nog eventjes op de andere dingen afzetten. Dat mag terug af. Vragen, antwoorden, in verband met welke concrete plannen. We zijn nu met de beleids- en beheerscyclus bezig. We maakten de voorbije maanden al een vastgoedstrategie op. We hebben dat, we hebben dus inderdaad een nieuwe patrimoniumbeheerder. Daar ben ik heel, heel blij mee. Die doet dat ook heel goed. Die is heel gemotiveerd. En die heeft mee die vastgoedstrategie opgesteld. Maar we moeten natuurlijk nog definitieve keuzes maken bij de opmaak van de BBC, wat we allemaal gaan doen de volgende jaren. Duurzaamheid is natuurlijk een kernprincipe, zowel financieel, functioneel als ecologisch. Een duurzame financiële aanpak is essentieel om voldoende middelen te waarborgen voor het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen. Dit vereist een systematische monitoring van de behoefte aan renovaties. De kosten van onderhoud en de lange termijn financiële impact van onze vastgoedbeslissingen. Dus dat is belangrijk voor onze BBC. Op functioneel vlak zoeken we naar een optimaal gebruik van gemeentelijke ruimtes, zodat geen enkel gebouw onderbenut blijft. Strategische beslissingen zullen moeten genomen worden over herbestemming, herontwikkeling of mogelijke verkoop indien nodig. Bijvoorbeeld de BIP en de BKO in Vremde, die zijn helemaal geïntegreerd in de school. Zo kunnen we de BIP en de BKO op termijn afbreken. Dat betekent minder energie- en onderhoudskosten en ontharding in Vremde centrum. Plus beslisten we reeds om een doorgangswoning in een zeer slechte kwaliteit te verkopen. Die verkoop wordt gepland. Met het geld maken we andere sociale woningen energie-efficiënt en conformiteitsattestproef. We maken nu een evaluatie van alle gebouwen en het gebruik ervan. Dus dat is ook een oefening die we nu gaan maken. Op ecologisch vlak, het verbeteren van de energie-efficiëntie is een topprioriteit. De gemeente zal dus investeren in betere isolatie en de nodige renovaties die de energie-efficiëntie van de gebouwen verbeteren. Zoals energie beperken door renovatie van de ramen van de bibliotheek, van het buitenschrijnwerk van de Jan-Frans Willemschool, door het vernieuwen van het dak van het oudste gedeelte van de school. Of gaan we dat niet doen? Wat gaan we doen met dat oudste gedeelte? In het Heuvelhof is de eerste prioriteit een volledige renovatie van de stookruimte. Die studie loopt momenteel, het buitenschrijnwerk op termijn en de ramen. Verder gaan we onze zonnepaneelinstallaties zoveel mogelijk maximaliseren. We gaan onze daken zoveel mogelijk benutten. We denken er nu aan om zonnepanelen te zetten op het Heuvelhof. En we zijn ook aan het onderzoeken of we in samenwerking met de Klimaatwerf, met de Zuidrand, eventueel zonnepanelen op de werf zouden kunnen bijzetten. Waarbij dat we die energie dan ook zouden kunnen delen met andere gebouwen. Tot slot wordt er bij vervanging van oude stookinstallaties overgeschakeld op fossielvrije verwarmingsinstallaties. Dit wordt de norm. Enkel indien het niet mogelijk is, wordt er eventueel nog een nieuwe energiezuinige stookketel geplaatst, maar dat proberen we zoveel mogelijk te vermijden. In verband met de monitoring kan ik nog even zeggen, dus dat we eigenlijk een monitoringssysteem echt wel willen aankopen, een gebouwenbeheersysteem. Nu, we hadden eigenlijk een beetje gehoopt, want wij hebben altijd onze gegevens ingediend bij Elise van Fluvius. Hè. Dus zo volgden we eigenlijk ons energieverbruik eigenlijk een stukje op. Maar de Vlaamse regering heeft een verplichting ingevoerd, waarbij de... ik moet drinken, ik heb het dorst. Het is hier een beetje water. Mijn mond plakt. Ja. Pabli?
Ik kan ze zeggen dat je
naar mijn hoofd komen. Oh, deze droge lucht. Toch zeker als je zoveel wilt lezen. We hebben eigenlijk als gemeente, alle besturen hebben een open dataplicht voor gebouwen. En de Vlaamse regering koos voor de Terra databank van het Vlaamse energiebedrijf als instrument. Nu, we hebben daar vorige gemeenteraad, herinneren jullie misschien nog wel, van dat we toen een rapportage moesten doen in verband met het lokaal energie- en klimaatplan, dat we toen de cijfers niet hadden. Hè. En eigenlijk was dat wel spijtig, want normaal gezien moesten die er zijn in maart. Hè, en hadden we die kunnen gebruiken op de rapportage, want we moesten rapporteren op tijd. Hè. Maar die cijfers zullen er pas zijn, zegt men nu, in september. Met gevolg dat we eigenlijk de inspanningen die dat we toch wel hadden gedaan vorige legislaturen, het inzetten op ons patrimonium, het energie, elektrische auto's kopen, machines die op elektriciteit werken. Eigenlijk al die inspanningen die werden niet weergegeven in het LEKP. Met gevolg dat we, dat is natuurlijk spijtig, want dat was eigenlijk hetgeen dat we vooral hadden gedaan, dat we dat niet konden verzilveren, bij wijze van spreken. Dus, maar we hopen wel natuurlijk dat dat Terra-platform, dat die databank, die trouwens ook voor iedereen toegankelijk is, dat we daar onze gebouwen en gronden en energiegegevens op kunnen zetten, zodanig dat we dat ook allemaal beter kunnen opvolgen. Ja, dat is het denk ik zo'n beetje dat ik wou zeggen. Ik heb hier nog wat dingen, maar... Ja.
Sven, je had het woord nog gevraagd.
Ja, dank u wel. Eerst en vooral, uw PowerPoint wordt bij het verslag gevoerd.
Ja.
Met de gegevens, dank u wel. Wat ik een beetje mis in de rapportage en in de voorstelling is ook de PV-installaties die er zijn, de productie daarvan, die is niet weergegeven in het geheel. Wordt er ook energie verkocht aan de maatschappij? Hè? Dus als je op het net zet, dan wordt er verkocht. Over hoeveel gaat dat? En begrijp ik nu goed uit uw uitleg dat wij nog steeds niet aan energiedelen doen tussen de verschillende gebouwen van de gemeente? Dat is iets dat eigenlijk heel simpel te activeren is en dat eigenlijk, dat eigenlijk op korte termijn ook wel een win is, omdat je dan de productie die op die moment op gebouw A gebeurt in gebouw B kunt gebruiken. Daarnaast ook nog uw voorbeeld van de doorgangswoning die verkocht wordt omdat ze in slechte staat is. Ja, die is in slechte staat omdat je ze niet onderhouden hebt. Hè. Dat is het verhaal van de doorgangswoningen. Dus dat is een beetje een flauw voorbeeld. Maar dat van die PV-panelen, ik denk dat dat wel nog een belangrijke is. En zeker dat energiedelen, ik heb dat hier al eens gezegd, ik weet niet meer juist wanneer, ik moet het gaan opzoeken. Maar dat is onbegrijpelijk dat dat nog niet gebeurt.
Ja. Ja. Ik had eigenlijk nog een slide in verband met de injectie van de zonnepanelen. Dat zit erbij. Ik zal die, dus dat zit bij de PowerPoint-presentatie. Maar dat was blijkbaar een wit blad en dan kwam het erna. Dus ik ga dat erbij steken. In verband met de energiedelen, dat is waar, Sven, maar we zijn daarmee bezig. We hebben al samengezeten met de Klimaatwerf om daarover te praten. En we hebben zelfs al voorstellen van oké, op de werf meer zonnepanelen leggen, zodanig dat we dat kunnen verdelen over de verschillende gebouwen. Maar we hebben het al een paar keren gezegd vandaag, we hebben een nieuwe patrimoniumbeheerder. Ik hoop ook binnenkort een klimaatambtenaar te hebben. En het is heel belangrijk om daar een goede studie over te maken, om dat heel goed uit te werken. En dat is het eerste punt dat er gaat moeten gebeuren, hè, om dat uit te werken. Maar we gaan dat ook niet zomaar doen, want er zijn ook altijd kosten aan verbonden als je dat aan bepaalde nummers doet. En stel je voor dat dat niet zo goed is, dan ben je die eigenlijk kwijt. Dus dat moet goed bestudeerd worden. Dat is niet veel werk, maar dat is wel werk en dat moet even goed bestudeerd worden. Zodanig dat we dat goed kunnen doen. Trouwens, als we zeggen dat we ook zonnepanelen op het gemeentehuis willen leggen, moeten we ook bekijken tegelijkertijd hoeveel hebben we daar nodig om alleen het gemeentehuis te voorzien, of gaan we dat ook nog combineren met de panelen die bijvoorbeeld op de werf liggen. Dus dat is gewoon een werk dat op de tafel ligt en wij zijn daarmee bezig.
Oké, dankjewel voor deze toelichting. Ik wou er toch nog eens aan toevoegen dat er zo'n studies al gebeurd zijn in de vorige legislatuur door FINEG. Dus ik hoop dat daar dan wel op voortgebouwd kan worden. Het voorbereidend werk is al half gebeurd eigenlijk.
Ja, maar. Oké.
Oké, een volgende interpellatie gaat over de subsidie die beschikbaar is voor 3x3 basketbalpleintjes en basketbaltorens. En die is aangebracht door Sven.
Dankjewel.
Ja.
Dank u wel, beste collega's. Minister van Sport, Annick de Ridder, was vandaag nog hier in Boeghout, verlengde de subsidietermijn voor steden en gemeenten om in samenwerking met Basketbal Vlaanderen lokale 3x3 basketbalpleintjes, homecourt zoals dat noemen, te realiseren. Tegelijkertijd wordt ook de subsidieronde verlengd voor vaste en mobiele basketbaltorens via de raamovereenkomst van Sport Vlaanderen. Het gaat om een subsidie van 50% telkens met de maximum. Mijn vraag aan de schepen van sport is of de gemeente Boeghout hiervan op de hoogte is en hiervan zal gebruik maken. Dank u wel.
Bedankt Sven voor uw interpellatie. Fijn dat je de mogelijke subsidies mee in het oog houdt. Ik denk dat onze financiële directeur dat ook altijd leuk vindt dat we dat in het oog houden. Want als ze van toepassing zijn, dan moeten we ze zeker niet laten liggen. Ook onze sportconsulent en ikzelf hebben deze subsidies opgemerkt en we hebben al samen bekeken of we eventueel hiervan gebruik zouden kunnen maken in onze gemeente. Gelukkig hebben we ook nog een beetje tijd gekregen, want zoals je zegt, ze zijn verlengd tot juni 2027. Basketbal Vlaanderen subsidieert, dankzij de steun van Sport Vlaanderen, de aanleg en heropfrissing van 3x3 courts in Vlaanderen voor maximaal 50% van de aangetoonde investeringskost en maximaal €35.000 per 3x3 court. In totaal is er dus €450.000 beschikbaar in de subsidiepot voor de aanleg van 3x3 courts. Samen met Belgian Cats, Emma Meesman en Antonia De Lara werd het concept van home courts uitgewerkt. Dus een home court is eigenlijk meer dan echt een basketbalveldje. Het is een plek waar daar lokale gemeenschappen moeten versterkt worden door sport en samen zijn te bevorderen. Binnenkort wordt het recyclagepark heraangelegd, zoals dat jullie weten, en kunnen we ook aan de bouw van het skatepark beginnen. Het skatepark, zoals jullie ook weten inderdaad, zal achter het recyclagepark komen. En we hebben daar eigenlijk ook nog een zeer grote oppervlakte, die dat dus niet alleen door het skatepark zal gebruikt worden, maar waar dat we dus ook ruimte hebben om een andere invulling te geven. Dit geeft ons de opportuniteit om hier urban sports te kunnen realiseren, wat de laatste jaren toch ook wel zeer populair geworden is. Dus mogelijk is hier dus ruimte voor zo'n 3x3 basketbalveld aan te leggen, eventueel met de behulp van de subsidies. Maar aan die subsidies zijn wel een aantal voorwaarden verbonden, die dat de kostprijs voor de aanleg van zo'n 3x3 court in de hoogte duwen. Want hoe moet dat er minstens uitzien? Er moet één 3x3 wedstrijdterrein zijn met officiële afmetingen en beleiding. Er moet minimum één doelstel zijn dat in de hoogte verstelbaar is. En er moet ook een bepaalde omheining zijn aan de eindlijn van het court. En bovendien moet je ook een 3-jarig activiteitenprogramma uitwerken, samen met Basketbal Vlaanderen en de lokale actoren. En ook al die homecourts die moeten dezelfde look en feel hebben. Dus ik ben op zich dat project zeker genegen, maar we moeten eerst nagaan of de randvoorwaarden, wat die allemaal haalbaar zijn. En er zal ook een raming moeten worden opgemaakt van de kostprijs van een 3x3 basketbalveld, zowel met als zonder subsidiemogelijkheden. En daarnaast willen we ook bekijken of het zinvoller is om te investeren in een officieel homecourt volgens de subsidievoorwaarden, dan wel te kiezen voor een eenvoudig 3x3-plein. We moeten dus die afwegingen of de vereiste inspanningen opwegen tegen de meerwaarde ervan, of dat een eenvoudig alternatief meer aangewezen is, zeker maken. Bovendien willen we de mogelijkheid onderzoeken of op onze urban sports zitten naast het skatepark ruimte te voorzien voor maar enkel basketbal 3x3. Dus ja, we moeten zien, wat willen we er juist, hoe willen we dit juist realiseren. Ik denk dat de puzzel moet nog gelegd worden en de verschillende opties moeten nog verder bekeken worden. Dank u wel.
Okay. Dank u wel voor de toelichting. En dan gaan we naar de laatste interpellatie. Het gaat over openbare toiletten en is aangebracht door Mieke.
Ja. Dus de Vlaamse overheid wil dat er voldoende propere en toegankelijke openbare toiletten zijn. Lokale besturen spelen hierin een belangrijke rol. Zij kunnen bijvoorbeeld openbare gebouwen openstellen voor toiletten die iedereen kan gebruiken. De Vlaamse overheid werkt hiervoor samen met het agentschap Inter, dat advies geeft over hoe toiletten toegankelijk gemaakt kunnen worden, ook voor mensen die minder mobiel zijn. Daarnaast bestaat er ook het concept Changing Places. Dit zijn toiletruimtes met extra ruimte en luiertafelvoorzieningen voor mensen die meer hulp of tijd nodig hebben tijdens een toiletbezoek. Daarom enkele concrete vragen. Heeft onze gemeente al samengewerkt met Inter om onze toiletten toegankelijker te maken? Op de gemeentelijke website vinden we geen overzicht of kaart van waar openbare toiletten te vinden zijn, ook niet voor mensen met een beperking. Kan de gemeente dit aanpassen? Zo'n kleine moeite zou voor veel mensen een groot verschil maken. Zijn er in onze gemeente Changing Places toiletten met extra ruimte en luiertafel voorzien en zo ja, waar? Een goed en toegankelijk toilet is belangrijk voor veel mensen, ouderen, mensen met een beperking. En ik hoop dat de gemeente hier extra aandacht aan wil geven.
Ja, Mieke, dank u wel. Op uw eerste vraag of de gemeente al heeft samengewerkt met Inter, kan ik antwoorden dat er tot op heden nog geen formele samenwerking is geweest met het agentschap Inter. Maar ik herken wel het belang van hun expertise. Ik was daarom ook al ingeschreven op hun nieuwsbrief en had het ook met het diensthoofd van openbare werken, Joke Schippers, al besproken. En zoals Katrijn daarnet ook aangaf, is dat wel iets wat wij belangrijk vinden in ons beleid. Dus we gaan er wel aandacht aan geven. De tweede vraag, ja, van of er op de website een kaart is, dat klopt. Inderdaad, er staat geen kaart op de website. Dat zou bekeken kunnen worden. Maar in het algemeen, wanneer er een vraag naar openbare toiletten wordt gesteld, geven wij vanuit de gemeente steeds mee dat de openbare gebouwen tijdens de openingsuren bereikbaar zijn. Dus zoals de BIP, dat op heel veel momenten wel open is en toegankelijk is. Op de markt in Vreemde, als het markt is op donderdag, kan je in het oud gemeentehuis ook naar het toilet gaan. Op de begraafplaatsen, zowel in Boeghout als Vreemde, wanneer er iemand aanwezig is van de groendienst of tijdens diensten, ja, is het ook mogelijk. En er zijn er nog andere toiletten. Het is ook eens besproken geweest op de seniorenraad. Is er eens een vraag geweest naar plaspunten. Dat is in de gemeente Duffel. Doen ze dat? Dat zijn eigenlijk stickers dat ze op ramen plakken van handelszaken om aan te geven dat de zaak, dat je mag binnengaan om naar het toilet te gaan zonder iets te moeten betalen of een consumptie te moeten doen. Nu is die vraag dan op de middenstandsraad gevraagd ook. En daar hebben ze aangegeven dat ze geen sticker wouden plakken. Maar als er een vraag gesteld wordt door een burger of het mogelijk is om naar het toilet te gaan, dat steeds mag. En dan de derde vraag van de changing places. Ja, zoals u zelf ook zegt, is dat niet zomaar een aangepast toilet. Er zijn heel veel normen aan verbonden. Bijvoorbeeld een tillift, een noodoproepsysteem, een in hoogte verstelbare verzorgingstafel. Ik ben eens gaan opzoeken en zover ik kon vinden zijn er maar 4 officiële changing places momenteel gerealiseerd, wat heel weinig is. Ja, en daar is Boeghout dus niet bij voor het moment. Dus.
Dat u er wel werk van wilt maken om eens na te kijken of dat er nog verbeteringen mogelijk zijn. Zoals bijvoorbeeld het zetten op de website, op de webstack. Want kijk, daar kunt u wel degelijk naar het toilet gaan. Of zijn openbare toiletten voorzien. In Hoofd hebben ze een openbaar toilet gezet, gewoon buiten op het kerkplein. Dat is een self-cleaning toilet. Dat wordt vanzelf gereinigd ook. Dus dat lijkt wel ook een interessante oplossing te zijn. Want gelijk openbare gebouwen, bibliotheek. Ja, bibliotheek is op vrijdag gesloten, donderdag en zaterdag namiddag. Dat is al een heel pak. Dat was ook de enige locatie die ik kon vinden op de lijst van de Stoma-club. Die staat daar wel gepubliceerd, de bibliotheek. Maar dan zijn er ook nog andere momenten natuurlijk die ook wel belangrijk kunnen zijn voor mensen om eens een toiletbezoek te brengen.
Ja. Ja, klopt. Maar momenteel zijn dat de enige toiletten die openbaar gebruikt kunnen worden. Maar we nemen nu aanbevelingen mee en bekijken het ook samen met de dienst welzijn wat we kunnen doen naar inclusie en toegankelijkheid toe.
Oké, dank voor de interpellaties en de toelichtingen. Daarmee zijn we ongeveer aangekomen bij het einde van deze raad van mei. Zijn er ten slotte nog vragen uit het publiek over behandelde punten op deze raad? Ik zie daar geen, dan kunnen we bij deze de gemeenteraad effectief afsluiten en wens ik jullie allen een goede thuiskomst.